Dames en heren, ik wil aanstonds starten nadat de wethouder snel zijn rondje heeft gemaakt bij de raadsleden wellicht. Wilt u dat nog even doen? Ja. Goedenavond. Oh ja, goed, dat is een hele lijstje met allerlei mensen. Dames en heren, bij deze open ik deze informatieavond, gemeente Gieselanden. Donderdag 6 juni 2016, net iets over de klok van 7:30. 9 juni, inderdaad. Is er een enkele mededeling met betrekking tot afwezigheid? De heer Visser is afwezig. Wel vernomen dat hij aan de betere hand is, maar hij zal ons pas na de zomervakantie zal hij aanwezig zijn tijdens de vergadering. Wordt vervangen door de heer Rietveld. Wethouder van Houwelingen is mogelijk wat later. Dat is een wat dubbele ontkenning. Ik weet niet of hij wat later is of mogelijk, maar in ieder geval hij komt wat later, begrijp ik. Mevrouw Renes komt wat later en meneer Lok komt wat later. En ik heb nog geen bericht ontvangen van de heer Slob en de heer De Jong. Dus we hebben een wat onthande CDA. Als ik zo mag zeggen.
Meneer De Jong verwacht ik niet, maar meneer Slob zeker nog wel.
Oké. Dank u wel, meneer. Volgende is het vaststellen van de agenda zoals die voor ligt. Kunnen we leven met de agenda zoals toegezonden door de griffier? Prima. Gaan we van start. Agenda punt 2. Spreker van burgers, er zijn geen aanmeldingen. Terwijl ik u ondertussen wel kan melden dat mevrouw Renes en meneer Slob beide zijn aangeschoven. We gaan over tot agenda punt 3, behandeling. Raadsgestel 2016-31, de jaarrekening 2015. Wie mag ik daarvoor het woord geven? Meneer Van Duin ziet in eerste instantie. Ja, gelegen van mevrouw Renes. De PvdA-fractie, niemand nog in eerste instantie? Ik was nog even vergeten te melden dat een groot deel van de aanwezigen vanavond op 30 mei bij elkaar hebben gezeten met de wethouder en twee financiële ambtenaren om over de raadstukken, agendapunten 3, 4 en 5 in ieder geval technische vragen te stellen. Dus ik hoop dat heel veel dingen al verduidelijk zijn. Ontneemt u natuurlijk niet het recht om alsnog uw wethouder, uw portefeuillehouder te bevragen. Het college als zodanig. We maken het wat korter en makkelijker. Ik geef het eerst het woord aan de buurman aan mijn linkerhand, meneer Van Duin. Ga uw gang.
Dank u, voorzitter. Ja, u refereert al tijdens de technisch vraagmoment zijn er heel veel vragen gesteld. En die gaan we zeker niet herhalen. En daarvoor in ieder geval nog dank, want het was een hele interessante avond toen. Toch een paar vragen. Eén gaat over het voordelig sociaal domein, het grote bedrag. Bijna 1 miljoen. En dat is een opvallend bedrag. In het veld wordt hierover al verschillende aanmerkingen gemaakt. In de RIP die later op de agenda staat, is hier meer over te lezen. Wat wel opvalt, is dat het landelijk een bedrag van 330 miljoen is. En dat is omgerekend voor Gieselanders dat het 250.000 euro zijn. En dan is de eerste reactie, dat is 4 keer groter dan het landelijk gemiddelde. En dan is het ook mijn vraag, en de vraag van de fractie aan de wethouder, is hier ook een verdere analyse van gemaakt, buiten de argumenten die aangegeven zijn in de RIP die straks aan het einde van de avond op de agenda staat. Bent u het er ook mee eens dat er een heldere cijfermatig uitleg nodig is, waar het beeld niet mag zijn dat het een overenthousiaste extra bezuinigingsuitkomst zal zijn? En het laatste is voor ingewijden zeker niet van toepassing, dus ik hoop ook gegeven moment dat de burger het straks goed gaat begrijpen. Dan heb ik een vraag over de precariebelasting. Daar hebben we het ook even over gehad tijdens die bekende maandag. En die is in onze gemeente nagenoeg nieuw, oftewel een bedrag van een kleine 7000 euro. Dit wordt dan opgebracht, daar heb ik begrepen, door kleine ondernemers voor de warenmarkten en reclameuitingen. En het argument is om het te handhaven is het de vorm heeft van een regulering van vergunningen. Een soort vergunning kun je dat noemen. De vraag, en dat zeg ik ook aan de andere raadsleden, ter overdenking aan ons allen, is of wij deze beladen belasting, precario belasting, in stand moeten houden. In ieder geval op ons lijstje moeten laten staan. En kunnen wij de regulering van het huidige, met de huidige administratiekosten, op een andere manier oplossen? En dan heb ik het over die kleine dingen voor de ondernemers die op de markten staan, et cetera. En als laatste, daar werd ook uitvoerig over gesproken, en ik zal ook maar op een gegeven moment wat wij in de fractie erover hebben afgesproken. Dat is de cijfermatige onderbouw van de jaarrekening. Ja, daar kunnen we mee leven, want iets sowieso is die positief. Maar ja, het andere punt is, zolang de accountant ons nog niet de benodigde verklaring geeft voor de betrouwbaarheid en rechtmatigheid, kunnen wij formeel, volgens de regels, geen volmondig akkoord geven. Wat gaat het college aan ons raadsbesluit, die we straks nemen, toevoegen of vragen? Of mogelijk is er zelfs voor 23 juni nog wel een goedgekeurde accountantsverklaring. Maar hoe gaan we dat aanpassen? Ik denk dat het goed is dat we bij het raadsbesluit straks formeel vanuit het college een voorzet krijgen hoe men dat denkt formeel juridisch in te vullen. Dit was de eerste reactie van ons termijn. Dank u.
Dank u wel. Meneer Gleren.
Dank u wel, voorzitter. Ik sluit me eigenlijk helemaal aan bij de woorden die meneer Van Duin gesproken heeft rondom het overschot en dat WMO-deel daarvan. Dus daar zijn wij ook erg nieuwsgierig naar. Ik zou er nog wel een vraag aan toe willen voegen. Ik lees daar waar het gaat over die verkoop van die obligaties. Dat suggereert dat het college een beleid voert om obligaties die of aflopen of bijna aflopen, om die te verkopen, daar goede zaken mee te doen en die vervolgens niet naar de minister van Financiën dat geld te brengen, maar dat weer uit te zetten bij andere overheden en daar ook weer een aantrekkelijk percentage voor te bedingen. En mijn vraag is aan de wethouder, klopt dat nou? En heb ik dat zo goed begrepen dat jullie er zo mee omgaan? En twee, is dat nou gelegenheidsbeleid of is dat goed doordacht beleid? Daar zou ik graag een antwoord op willen hebben. Rondom die 8 ton die over is in het kader van de WMO heb ik nog wel een aanvullende vraag. En dat is de vraag welk percentage dat nou ongeveer is van het totale budget of krediet wat daarvoor beschikbaar is. Om dat toch eens even in de goede verhouding te zien, want als dat 8 ton op 50 miljoen is, dan voelt dat toch anders dan wanneer dat 8 ton op 3 miljoen is. Dus misschien dat daar nog iets meer over gezegd kan worden. Nou, de rest komt in de raadsvergadering wel aan de orde. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Van Nest.
Dank u wel, voorzitter. Ik herhaal toch nog heel kort 2-3 zaken die al zijn aangestipt, want die heb ik ook op mijn lijstje staan waarover ik iets wilde vragen. Dat is 1, het overschot van 9 ton en nog wat op het sociale domein. Eigenlijk aansluitend bij de vraag van de heer Van Duin, kan dat wat nader geduid worden, behalve de toelichting en uitleg die we in de stukken al aantreffen. Tweede vraag die ook de heer Van Duin aan de orde stelde is de ontbrekende accountantscontrole. Daar over heeft de wethouder bij het technisch vragenmoment al iets gezegd. Maar ook ik ben inderdaad benieuwd hoe het college dat voor zich ziet, mocht hij niet voor 23 juni beschikbaar zijn. En tot slot, dat is nog niet genoemd, door een andere fractie zou ik graag een nadere toelichting hebben op het budget wat in het kader van dorpsraden besteed is. Ik zou willen vragen om ons toegezegd kan worden daar wat nadere informatie over te krijgen. Dat waren mijn vragen. Dank u wel.
Dank u wel. De portefeuille, heer Akkerman.
Dank u wel, voorzitter. Weet u zeker dat u mij het woord geeft en niet nog...
Nee. Dat is aan de voorzitter. Ja, u bedoelt te zeggen dat ik even voor nageslag moet aangeven dat de heer Lok nu ons
vergadering is binnengestapt en ook dadelijk aandachtig zal luisteren naar uw eerste termijn, dan is dat bij deze gebeurd. Gaat u gang.
Dank u wel, voorzitter. Laat ik dan maar gewoon even belangslopen, meneer Van Duin. 1 miljoen, ik rond hem er even af, bij de WMO. Hoe komt het nou dat relatief veel hoger is dan het gemiddelde in Nederland? Eigenlijk is daar een hele eenvoudige verklaring voor. U weet dat er een objectief verdeelmodel is aangekondigd en inmiddels ook is vastgesteld. Maar er zit een afbouwperiode in van een drietal jaren, zeg ik uit mijn hoofd. En de gemeente Gieselanden is daarin een nadeelgemeente. Dat betekent dat wij over 3 jaren uitgesmeerd 6 ton minder krijgen. Maar feitelijk is dat omdat de theorie zegt dat wij die 6 ton ook minder nodig hebben. Nou, als je die 6 ton even rekent als wat wij feitelijk niet nodig zouden hebben, vergelijkbaar met een gemiddelde gemeente, dan heb je het overgrote deel van dit overschot daarmee al verklaard. En in ieder geval heb je daarmee verklaard wat nou het verschil is met de gemiddelde gemeente in Nederland. De overige verklaringen van het overschot, zegt u terecht ook, van nou, die staan dan in de brief en die staat verder op de agenda ook nog aan de orde. Precario heeft u vragen over gesteld aan andere raadsleden, dus daar treed ik niet in, maar wel één ding. U noemt het een beladen belasting. Dat is bepaald niet de beleving die wij hebben bij degene waar wij het van heffen. Ook daarvoor is het een relatief laag bedrag. Wat inderdaad bedoeld is om daarmee ook de regulering van met name onze markten te kunnen gaan doen. En daar wordt zeer wel prijs op gesteld, met name ook door diezelfde ondernemers. Er ligt nog geen voorwaardige goedkeurende verklaring van de accountant. Nou, allereerst maar even het voorstel wat wij u gaan doen omtrent de vraag hoe daarmee om te gaan. Vooropgesteld, ik verwacht dat wij begin juli de verklaring wel hebben. En dan ook nog wel een goedkeurende verklaring. Maar dat moet uiteraard nog wel bewaarheid worden. Wat wij u voorstellen is het volgende. Is om in de maand juni ook de jaarrekening inhoudelijk te behandelen. Al was het alleen maar omdat je dan ook het verband met de andere financiële stukken op dezelfde agenda hebt. Dat betekent...
Voorzitter, mag ik u... Ik hoor u toch echt juni zeggen en niet juli.
You know.
Ja, dan is het.
Met als uitwijkmogelijkheid dat je dan nog de definitieve vaststelling kunt uitstellen tot de juli-vergadering. En zelfs dan, als in theorie er dan nog geen goedkeurende verklaring ligt, dan zou je de jaarrekening kunnen vaststellen onder de opschortende of onder de voorwaarden dat er dan op een moment natuurlijk nog wel een goedkeurende verklaring komt. En dat laatste is dan omdat 15 juli de jaarrekening ingediend moet zijn bij de provincie. En wij zijn niet gewend om te gaan met het fenomeen van een nog niet aanwezig zijnde verklaring van de accountant bij de provincie. Hebben ze daar wel ervaring mee en dus schrikken ze dan ook niet van die handelwijze. Overigens is de verklaring van de accountant ook vooral voor u bedoeld, voor u als gemeenteraad. Het is een instrument wat bedoeld is om u meer kennis van de jaarrekening te geven, namelijk kloppen de cijfers, dat in de eerste zin. Een accountant heeft daarna gekeken en heeft vastgesteld dat die cijfers kloppen die er staan, of niet uiteraard. Maar u heeft ook kunnen lezen dat de accountant alles gecontroleerd heeft en daarvan gezegd heeft, ik vind niks afwijkends. Op 2 onderdelen na, omdat hij daar een verklaring van een externe accountant moet hebben, namelijk de serviceorganisatie. En de PGB's, en dan hebben we het met name over WMO. Ik heb er wat navraag naar gedaan. En waar hebben we het dan over? Er is bij de serviceorganisatie een risico-inventarisatie gemaakt van alles wat dan eventueel nog zou kunnen gaan spelen. Dat betreft een bedrag van 2,3 miljoen euro. Het Gieselands deel daarvan is 45.000 euro. Dat is niet helemaal exact, maar dat is in ieder geval de orde van grootte. Daarnaast blijven er nog de PGB's over bij de WMO. Ik had het opgeschreven. En het totale bedrag daarvan is bijna 250.000 euro. Dus zou nou alles wat op dat terrein gebeurd is foutief bevonden worden, hebben we het over een fout van, nou, rondom even af op 300.000 euro. En dat is ongeveer 1% van onze begroting. En de grens die de accountant in opdracht van u hanteert voor de goedkeurende verklaring is 3%. Dat is ook de reden waarom ik zonder meer durf te voorspellen dat er een goedkeurende verklaring komt.
Voorzitter, ik heb
een... Nilok.
Een interrumperende vraag.
Zou u, Nilok, even de microfoon voor uw mond willen houden? Dank u wel.
Ik vind het jammer dat dit niet op het technische vragenmoment bekend was. Want volgens mij valt het dan binnen de materialiteit, zoals dat netjes heet. En volgens mij hoeft dan een accountant niet het voorbehoud te maken wat hij nu maakt. Dus ik snap eigenlijk niet dat hij een probleem maakt over iets waarvan wij gezegd hebben dat we het geen probleem vinden. Zoals u net zo keurig hebt verwoord. U hebt vastgesteld dat.
Ja, alleen de accountant zal dat ook willen vaststellen. En die doet dat niet dan nadat de accountant bij zowel de serviceorganisatie en de SVB in het andere geval dat heeft vastgesteld.
Ja, ik ga toch even met u in debat, want de bedragen die u noemt, die liggen op het niveau bij de serviceorganisatie. En u kunt nu al uitrekenen dat vanuit het maximale risico dat we lopen, het onder de materialiteitsgrens van Gieseland blijft. Wat er ook gebeurt.
Ja.
Dus snap ik niet dat het probleem een probleem is.
Nee, maar dat is de berekening die ik hier neerleg. En u zult het voorlopig dus ook moeten doen met... Nou, mijn blauwe ogen. En de accountant, die gaat er iets anders mee om. Die wil ook die cijfers daadwerkelijk gecontroleerd hebben. Dan wel hem laten controleren door een andere accountant. En dat is precies de reden waarom ik de accountant nog geen verklaring afgeeft. Ook niet in de zin zoals u het schetst, met de opmerking van wat er ook gebeurt, het valt binnen de grenzen. Dat kan ik wel doen. Al was het alleen maar omdat u straks tegen mij kunt zeggen van nou, je hebt ons wel hele rare dingen op de mouw gespeld. En de accountant die doet het alleen maar zoals dat hoort bij een accountant, op basis van de controle.
Mag ik even interrumperen? Kunnen we dat ook aan toevoegen aan het raadsbesluit? De tekst? Of zeg je dat gaat te ver? Want u noemt natuurlijk met uw expertise, het valt binnen die 1% risico. Dat is binnen de grens van 3%. Kunnen we dat op een gegeven moment dan ook gewoon opnemen in het raadsbesluit? En dan kunnen we gewoon volgende of twee weken kunnen we goedkeuren.
Ja, in theorie kan dat. Alleen dan besluit u op basis van de blauwe ogen van de wethouder. En dat raad ik u niet aan. Zelfs in dit geval niet, want ze zijn helder blauw.
Meneer de wethouder, maar u geeft zelf aan dat de accountant inzicht heeft in de omvang van de bedragen waar het om gaat.
Nee.
Dat?
Nee, daar heeft de accountant geen inzicht in. Daar hebben wij natuurlijk wel inzicht in, omdat wij daar binnen de serviceorganisatie ook mee werken. De accountant heeft er totaal geen inzicht in. Die krijgt straks een accountantsverslag van de accountant van de serviceorganisatie. Dat is een ander bedrijf. En neemt dat rapport tot zich en trekt dan een conclusie. Ik neem aan dat dat dezelfde conclusie is die ik trek, alleen... Laten we dat dan even afwachten en dat is dan ook het antwoord in de richting van de heer Van Dijn. Theoretisch zou dat kunnen, maar laten we dat nou niet doen. Ik heb u net geschetst wat ons voorstel zou zijn. Behandel de jaarrekening inhoudelijk. Vind daarvan wat u daarvan vindt. Stel het definitieve besluit uit. Tot juli, 6, 7, 8 juli hebben wij weer een raadsvergadering. Dan zou het een hamerstuk kunnen zijn als er een verklaring ligt die voldoet aan alles wat we daarvan verwachten. Is dat een andere verklaring? dan hebben we uiteraard daar het debat op. Dat doet niet af aan datgene wat we moeten hebben, namelijk een vastgestelde jaarrekening op 15 juli. En dan bewandelen we keurig de koninklijke weg. Ik heb u geschetst wat mijn verwachting is van de uiteindelijke verklaring. In de verwachting dat u zich dan in ieder geval niet ten onrechte heel erg zenuwachtig maakt. Maar ik zou willen handhaven dat we even de koninklijke weg bewandelen en die besluiten nemen op het moment dat ze ook genomen kunnen worden.
Ik zag meneer helemaal. Gaat u gaan. Ik denk toch maar gelijk even vragen. U heeft het over een vergadering die op 7 juli staat geagendeerd?
De raadsvergadering. Ik ben niet zo goed in data.
Nou, 7. Dan moeten we dat nog even goed nakijken. Maar bij mij stond hij er uit mijn hoofd gezegd niet. Maar dat gaan we hem erin zetten, want dat wordt een belangrijke vergadering, vermoed ik zomaar. Dank u.
Wethouder, het vervolg van uw eerste termijn.
Het bedrag wat over is bij de WMO, welk percentage is dat? Schrikt er niet, meneer Glerum. Maar de WMO-uitgaven is 1,9 miljoen en nog iets. Oftewel, we hebben het hier over bijna de helft.
Waarvan het grootste deel, hoorde ik u net zeggen, toch toe te schrijven is aan die verdeelsleutel die bijgesteld gaat worden. Dus daar hebben we nog een paar jaar misschien een voordeeltje van, maar dat bouwt wel af.
In theorie beslaat dat deel 600.000 euro. In hoeverre dat ook daadwerkelijk klopt, zullen we nooit weten. Maar dat zegt de theorie wel. De obligaties. Hebben wij een beleid wat uitgaat van verkoop, als dat zinnig lijkt, om het dan vervolgens bij andere gemeenten uit te zetten? Nee, dat is niet het beleid. Ons beleid is in principe dat we de obligaties die we hebben houden, omdat dat de maximale opbrengst genereert. Maar wat hier speelt is feitelijk in ieder geval de constatering dat wij over enige tijd geld nodig hebben, meer dan wij liquide beschikbaar hebben. Denkt u even aan het Noorderhuis, denkt u aan Hoogblokland, die investeringen. Wetende dat dat speelt en kijkend naar de obligaties en de marktwaarde daarvan, hebben we dit wel op dit moment gedaan. Maar tegelijkertijd, voor zover er ruimte was, dat ook uitgezet bij andere gemeenten. Eigenlijk is dat niet anders dan het omzetten van de ene vorm van beleggen naar een andere. Met dit hele grote verschil dat je uitzetten bij andere gemeenten, onderling uitlenen ook wel eens genoemd, wel mag doen en beleggen in obligaties niet meer, dan moet je het stallen bij de schatkist. Maar de reden was dus, we hebben het geld nodig, de boekwinst van een goede 70.000 euro is mooi meegenomen en het effect daarvan is natuurlijk dat we over een vijftal jaren, nee voor een klein deel zelfs nog wat langer, de renteopbrengst niet meer in de begroting konden verwerken. Dus dat heeft u ook gezien. Die vervalt er dan, wordt er dan ook weer uitgehaald. Maar dat komt straks bij de kadernota wel. Dan blijft het budget van de dorpsraden nog over. Wat hier feitelijk gebeurt is dat van het budget wat dorpsraden hebben, namelijk 15.000 euro per jaar per dorpsraad, voor een klein deel niet is benut in 2015. Uit mijn hoofd zeg ik iets van 14.000 euro, meen ik. Maar het is wel een toegezegd budget. Dus boekhoudkundig reserveren we het ook voor dat deel. Dat is dan ook niet één dorpsraad, maar het zijn er een paar. Maar per saldo is dat dit bedrag. Dat is wat daar gebeurt. En u vroeg om nadere informatie. Nou, dit gaat over de techniek. En veel meer informatie is daar natuurlijk niet over. We hebben geen informatie over geld wat niet besteed is. We hebben wel informatie over geld wat wel besteed is. Maar als je dat wilt weten, dan, ja, dan gaat het toch wel over heel veel dingen. Ik neem aan dat u dat niet bedoelt te vragen. Voorzitter, ik denk dat ik de vraag gehad heb.
We gaan kijken of in tweede termijn dat tot tevredenheid heeft bereikt bij de... Meneer Van Duin, gaat de gang tweede termijn?
Ja, dank u voorzitter. Ik wil toch even terugkomen op mijn eerste vraag die ik stelde over het sociaal domein. De wethouder geeft een verklaring voor die kleine miljoen. Grof bedrag, die 600.000 over een aantal jaren. De rest wat omschreven als platte tekst in de RIP. Alleen ik denk dat het belangrijk is, omdat het nog een beladen onderwerp is, waar mensen het idee hebben dat we te veel bezuinigd hebben. Dat zijn dingen die je dus gewoon in het veld kunt vernemen. En voordat dat verder een eigen leven gaat krijgen, heb ik de vraag gesteld aan u. Bent u ook mee eens dat we een heldere uitleg moeten geven en liever een cijfermatige onderbouwing, dat we het ook kunnen tonen wat er aan de hand is? Nou, dus het beeld goed in, naar voren kunnen brengen en ook geven met rekening houden met toekomstige ontwikkelingen. Want nu lijkt het echt een soort extra uitkomst van een zware bezuiniging. En dat beladen deel is het niet, want we lezen ook heel duidelijk dat niemand hebben tekort gedaan. En dat we op een gegeven moment heel goed ook naar buiten gaan brengen. Want men wil horen wat ze willen horen. Dus dit punt vind ik wel belangrijk dat u daar wat meer aandacht aan geeft. En ook in de uitvoering. En niet alleen voor mij, maar ik denk gewoon algemeen naar de burger toe. Burgergericht. Dank u.
Meneer Gleren.
Ik steun de opmerking van meneer Van Duin nog weer eens extra. Want het is echt heel, zelfs onze... volksvertegenwoordigers in Den Haag, die bemoeien zich met die discussie en strooien beelden de wereld in die niets met de werkelijkheid te maken hebben. En dat betekent dat wij toch als gemeente daar een helder beeld tegenover moeten kunnen zetten. En ik wil niet zeggen dat uit de cijfers zou blijken dat Den Haag het de afgelopen jaren over de balk heeft gesmeten. Want daar heb ik ook geen bewijzen voor, maar dat kan ik net zo wat roepen als dat zij zeggen dat wij verkeerd zorg besteden. Dus ik hoor heel graag van het college helder dat alle zorg die nodig is ook verleend is op basis van de normen die daarvoor gelden. En dan is die discussie in ieder geval uit de wereld.
Dank u wel, mevrouw Van Nistelrooy. Ga je gang.
Dank u wel, voorzitter. Ik sluit me ook aan bij de heer Van Duin. Want als ik de wethouder hoor zeggen dat het totaalbedrag aan de hand van de vraag van de heer Glerum 1,9 miljoen is en we houden bijna een miljoen over, dan kan het toch best zo zijn dat er in verband met begrotingen, technisch, cijfers, dat het niet helemaal goed ingeschat is of dat we veel meer geld hebben gekregen dan we volgend jaar. Dat kan allemaal wel zijn, maar dan nog kan ik me toch niet onttrekken aan de vraag van hoe zit dat dan? Want dan kan er wel gesteld worden, ja, niemand is tekort gekomen. Maar dan zie ik dat dus ook graag op papier terug. Zodat wij als raad ook voor de toekomst kunnen zeggen van oké, de jaarrekening was zo, we kregen dat, we hebben dat besteed. Want nu heb ik gewoon maar aan te nemen dat niemand tekort is gekomen. Maar ik kan het verder nergens teruglezen dat dat zo is. En dan is waarschijnlijk wel weer van, ja, dit is een jaarrekening. Ja, oké, maar wanneer dan wel? En dat brengt me dus ook op de beantwoording van de heer Akkerman over de dorpsraden. U zegt, dat is toch niet uw bedoeling om hier te vragen? Nou, dat was het dus eigenlijk wel. En ik begrijp dat u dan denkt, ja, dit gaat over cijfers. Dus als u vraagt naar de inhoud waaraan de centen besteed zijn, dat vindt u niet in deze rapportage terug, dat klopt. Maar dan zou ik dat dus wel graag op een andere plaats terugzien. Bovendien vind ik dat argument deels steekhoudend, want over andere onderwerpen staat wel een meer gedetailleerde toelichting waar het geld aan besteed is enzovoort. Alleen bij de dorpsraden niet. Dus dat vind ik toch een beetje vreemd. En als het niet dit moment is om daar de vragen over te stellen, dan zal ik ze schriftelijk stellen. Dat is dan misschien de beste oplossing. Laat ik het daar maar bij laten. Dank u wel.
De wethouder in tweede termijn. Meneer Lok, nog linksbuiten voor mij even in dit verband.
Ja, ik
constateer uit de beantwoording van de vragen van de wethouder dat de meeste vragen die ik had gesteld zijn op één na. En dat is over een toelichting. Ik heb hem ook op technische vragenmoment gesteld. Ik wil hem hier de informatie aan nog een keer stellen. Ook in verband, en dat sluit ook wel een beetje aan bij het punt van de heer Van Duin, communicatie naar buiten toe. De grond in voor Wozelko-Giesenburg door de accountant geacht wordt in exploitatie genomen te zijn, terwijl die dat niet feitelijk niet is. En ik hoor daar toch graag nog wel een toelichting op van de wethouder.
De wethouder, maar niet nadat ik gemeld heb dat het college compleet is met de komst van meneer Verhoudelingen. Welkom. Ga uw gang, meneer Akkerman.
Dank u wel, voorzitter. De heer Glerum ondersteunt de heer Van Duin. Dat zou ik eigenlijk ook willen doen. Want ik denk dat de vraag naar het verhaal achter de overschrijding van de WMO, dat moeten wij ook vooral willen geven. Maar, dat is iets minder eenvoudig dan de heer Glerum doet voorkomen. Die stelt de vraag van, nou, is alle zorg die nodig is ook verleend? Het gaat natuurlijk wel om de definitie van de term, ja, wat is nodig? En het is ongetwijfeld zo dat degene die zorg zou willen krijgen, daar iets anders tegenaan kijkt dan degene die zorg moet financieren.
Mag ik daar nog, want dan wil ik hem wat toelichten. Ik stel hem misschien wat te algemeen, maar wij hebben daar beleid voor geformuleerd. En dat is de spiegel waar uw handelen tegen aangehouden moet kunnen worden. En als u zegt, in die spiegel kunnen wij rechtop staan en ook elkaar recht in de ogen kijken, dan nou, is dat maar helder.
Nou, in een spiegel kijk je elkaar niet recht in de ogen. Dat beeld heb je wel eens, maar het is dan zijn je eigen ogen. En die waren blauw, dat heb ik net al gezegd. Maar volgens mij begrijp ik wat u bedoelt. Dat is een mooi bruggetje naar wat ik ook had willen zeggen. Wij hebben volgende maand, meen ik, de zorgrapportage ook op de agenda staan. En dat is natuurlijk een heel mooi moment om inhoudelijk te kijken hoe staat het nou met de zorg. En is dit nou wat we bedoelden met z'n allen? En in hoeverre gebeurt er ook datgene wat we van tevoren wilden? Want alle vraag die er is gesteld, maar toch een heel klein beetje van het antwoord, daar is natuurlijk wel op geantwoord. En gemiddeld genomen ook naar tevredenheid. Dus op zich zit daar niet zo gek veel ruimte in. Tegelijkertijd, en dat is wat ik de heer Van Duin hoor zeggen, het beeld dat wij onnodig of te veel hebben bezuinigd aan de voorkant, moeten we ten eerste met z'n allen willen voorkomen. Maar ten tweede, als blijkt dat er meer ruimte is, dan moet je ook heel goed nadenken. En wat doe je daarmee? En hoe gaan we dat doen? Nou, die vraag willen wij graag met u bespreken. Want die behoefte hebben wij aan onze kant ook wel. Die zorgrapportage komt volgende maand. Mevrouw Renes heeft een behoefte aan een hele andere rapportage, namelijk wat hebben de dorpsraden gedaan. Ik denk dat die vraag maar eens op een ander moment bedebatteerd moet worden. In welke mate en op welke wijze we gaan spreken over datgene wat de dorpsraden hebben gedaan. En als ik naar u kijk, dan hoef ik niet zoveel moeite te doen om ook naar mijn collega te kijken. En ik neem aan dat dat iets is wat zij dan vervolgens oppakt. Volgens mij, mevrouw Renes, hoeft u zich geen zorgen te maken, want mijn collega heeft het opgeschreven en mijn ervaring leert dat het dan ook komt. Meneer Van Duin, dat was ook in Giesenburg, dat was de heer Lok. De accountant, zoals wel vaker in die bedrijfstak, redeneert vrij strak. In exploitatie genomen betekent voor een accountant, als er een contract gesloten is, dan is het dus in exploitatie genomen. Wat er vervolgens ook gebeurt, maar dat contract is basis voor de accountant om te zeggen, dit is in exploitatie genomen. Dat is de enige reden waarom in onze jaarrekening, in het accountantrapport deze zinsnede staat. En daar kunnen wij met z'n allen van vinden wat we vinden.
Voorzitter.
Maar dit is de regel waar de accountant zich aan houdt.
Mevrouw Nes, denk ik in een soort reserve tijd in antwoord op het eerdere vraagstuk. Ja. Maar zo voor.
Nee, interruptie, precies hetgeen wat de heer Akkerman net zegt. Even ter verduidelijking. Dus u bedoelt te zeggen, omdat de gemeente met Omnivera een overeenkomst heeft getekend, is het al in exploitatie genomen. SEC, daardoor is het in exploitatie genomen. Begrijp ik het al goed?
Voor de accountant, zeg ik er dan maar even bij. Ja, u heeft het goed begrepen.
Dank u wel.
Dames en heren, ik zet een punt achter de besprekende raadslagingen over dit punt. Logischerwijs, vanwege de importantie van dit stuk, is dit gewoon een debatstuk op 23 juni. We gaan over agenda punt 4, het raadsveld 2016-40, de BERAP 2016-1. Wie wil daar het woord over voeren? Ik pak even het rondje mee van het water. Zie ik daar? Nee. De linkerzijde vooralsnog niet. Meneer Van Rijn, gaat u gang.
Ja, dank u. We hebben een drietal vragen. Dat gaat over de bijlagen bij de BERAP. In eerste instantie gaat het even over de 15.000 euro aan Fridos. Het is een beetje raar dat dat nu ineens naar voren komt. En dat schijnt ook nog een structureel bedrag te zijn. Dus we willen graag wat nader uitleg daaromtrent. Hoe is dat mogelijk? Vervolgens nog even over de extra investering voor het taalniveau van die leerlingen. Stel voor dat we nou toch nog steeds zo'n achterstand hebben, gaan we er dan weer meer geld in pompen. Is er nagedacht over het vervolg? Wat gaat er nou gebeuren met dat onderzoek, met de uitkomst? En we hebben nog een medewerker met een arbeidsbeperking aangenomen, zeg maar. Staan er ook nog subsidiebedragen tegenover? Tot daar eens.
Dank u wel, meneer Van der Waard.
Dank u wel, voorzitter. Ook wij hebben een paar korte vraagjes. In uw conclusie, dat gaat ook over de bijlagen, dat er een structureel tekort is over 2016 te verwachten is van ruim 4 ton. En dat die posten een consequentie hebben voor de begroting. Dat jullie daar rekening mee houden bij de doorrekening van de kadernota 2017. Houdt het in dat we, en het staat eigenlijk ook wel een beetje in uw voorstel, dat we dat voor dit jaar gewoon accepteren? Of gaan we nog kijken of we dat van het jaar nog een beetje bij kunnen sturen? We zijn nog niet halverwege, dus de mogelijkheden zijn er misschien nog. Graag hoor ik dat. En tweede, dat gaat over de AVRES. Daar hebben we een voordelig saldo, zou je bijna kunnen zeggen, ruim 42.000 euro. Omdat de ingeschatte bijdrage te hoog was. We hebben ook tussen de regels door kunnen horen dat AVRES op dit moment best veel moeite moet doen om alles in goede banen te leiden, ook financieel. Hoe groot is het risico dat we nu dit op ons positieve konto schrijven en dat we volgend jaar weer bij moeten betalen? Een volgend vraagje, dat gaat over de LED-verlichting. Daar kunnen we dit jaar de besparing nog niet salderen. En daar staat er een hele mooie zin. Door complexiteit, uitgebreide inspraak, speciale projecten en levertijden is vertraging opgelopen. Dit is al wel een hele complexe zin. Maar wel heel erg algemeen gesteld. Daar zouden we graag nog iets toelichting op willen waarom. En in hetzelfde blokje over de begraafplaatsen. Daar staat in dat er sinds 2012 een krediet beschikbaar was om de drainagesystemen door te spuiten. Het krediet wordt niet ingezet en kan daarom vervallen, is uw conclusie. Houdt dat ook in dat het werk wat daarvoor gepland was niet meer gebeurt? Of wordt het op een andere manier gerealiseerd? Graag een toelichting. Ik dank u.
De wethouder in eerste termijn. Ga uw gang.
Dank u wel, voorzitter. 15.000 voor Fridos. Niet anders dan een omissie. Er is een aanvraag ingediend door Fridos. Ik moet even graven in mijn geheugen hoe dat ook weer precies ging. In ieder geval is er een subsidie verleend, behoorlijk lager dan waar ze recht op hebben. Recht op hebben op basis van de regelgeving die wij daar zelf op hebben vastgesteld. Daar heeft Frida's ons op gewezen, nadat ze de subsidie hadden gekregen. En vervolgens hebben wij dat alsnog ook toegekend. Alleen dat was na dat wij bij u het budget hadden opgehaald voor het totale subsidiebedrag. Vandaar dat u hem hier apart ziet vermeld staan. Het is dus een fout van onze kant.
Maar is de subsidieverordening ten aanzien van Frigos dan gewijzigd?
Nee.
Nou, dat is dat onbegrijpelijke fout, toch? Of is het...
Ja.
Slordigheidje.
Alleen, dat heb je met dit soort fouten. Achteraf zeg ik ook, dat zeg ik ook voor mij heel eerlijk. Ik vind dit een fout die hadden wij moeten zien. Ik bedoel, of dat dan onze fout is, of het is hun fout. Eigenlijk doet dat er niet zo gek voor, want ik vind dit het kaliber fouten die wij zouden moeten zien. Je legt de twee lijstjes naast elkaar en je zegt, hé, zo'n groot verschil, dat zou kunnen, maar kijk er dan even naar. Dat is verzuimd, kennelijk, maar daar willen wij Frigos niet de dupe van laten worden. En dus hebben ze alsnog die bedrag gekregen. Dat is wat hier gebeurd is. De taalachterstand. Eigenlijk is dit al enige jaren onderwerp van gesprek. Er wordt door een aantal mensen gezegd van er is in Griekenland sprake van minder taligheid bij de leerlingen op het moment dat ze de lagere school binnentreden. En anderen menen dat dat niet of nauwelijks het geval is. En dat levert ook nog wel eens discussies op omtrent de besteding van de VVE-gelden en de manier van het vormgeven van VVE. En ook als je het hebt over projecten op het terrein van leesbevordering, et cetera. Nou, die discussie wil ik eigenlijk bijzonder graag vanaf. En ondertussen zegt ook de werkgroep VVE dat ze daarvan af willen. Maar dat we een eenduidig beeld hebben van ja, maar hoe zit dat nou eigenlijk? Zodat we van daaruit kunnen spreken over alle dingen die mogelijk zijn op het terrein van taal, achterstandbestrijding, leesbevordering, zaken die daarmee te maken hebben. Dat is wat hier gebeurt. Dus hebben wij nagedacht over het vervolg? Ja, wel degelijk. Maar dat doen we natuurlijk al meerdere jaren. En ik wil eigenlijk dit onderdeel van de discussie bijzonder graag kwijt. Zodat we het kunnen gaan hebben over de dingen die... daar hebben we het nu natuurlijk ook wel over, maar zodat we daar gerichter over kunnen spreken.
Hoe is het, krijgen wij nog daar ook een, ja, iets van terug?
Ja, dat zeg ik graag toe.
Oké, dank u.
Oh, dat is een hele korte toezegging. De persoon die in dienst is gekomen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ik moet bekennen dat ik niet precies weet hoe dat in dit geval zit. Er is natuurlijk altijd sprake van loonkostensuppletie, maar collega, weet je dit of gaan we dit anders vertellen?
Ja, wij gaan loonkostensubsidie krijgen.
Ja. Het antwoord is ja.
Ik wist dat het voor bedrijven gold, maar ik wist niet zeker of het ook voor de overheid gold. Maar het blijkt me wel, dus dat is mooi. Ja.
Waarom krijg ik eigenlijk naar mijn collega? Sommige mensen zitten zo rechts dat ze niet gewoon zijn naar rechts te kijken.
Worden we een beetje
die 4 ton, meneer Van der Water, dat zegt u terecht, die wordt verwerkt in de begroting 2017, voor zover nodig. Dat doe je niet meer voor 2016, maar natuurlijk ga je inhoudelijk daar wel degelijk naar kijken. Dit constateren we. En wat betekent dat vervolgens voor het beleid? Maar dat is niet wat u hier in de BRAP zit. Maar natuurlijk, voor zover mogelijk en zeker als het nodig is, gaan we dat natuurlijk wel doen. In hoeverre kunnen wij ook gedurende het jaar bijsturen. Daar is ook vooral de BRAP voor bedoeld. Die is niet zozeer, ook wel, bedoeld voor het financieel op orde brengen van de cijfers. De cijfers aan de werkelijkheid aanpassen. Maar natuurlijk ook sturen op datgene wat je constateert. En in hoeverre is dat nog mogelijk.
Krijgen wij daar dan ook nog nadere berichtgeving over? Dat we een beetje kunnen volgen of dat er echt wat aan gedaan wordt? Of u was toch net zo royaal met uw toezegging? Misschien kan het nu ook.
Ja, maar dat was een hele korte. Oh, deze kan eigenlijk ook wel kort. Er is ook een tweede BRAP. En dan zien wij het vervolg erop. Maar eigenlijk is dat natuurlijk een continu proces. En daar waar het fundamentelere inhoudelijke beleidswijzigingen zou vergen, ja, dan komen we vanzelfsprekend bij u terug. Ja, als u van mij nu het echte verhaal wilt over alles wat er speelt bij de LED-verlichting en waarom het vertraagd is, eigenlijk graag zou ik zeggen, maar dat gaat wel erg veel tijd kosten. Maar als ik het heel kort formuleer, komt het erop neer door een aantal inspraakrondes. Maar zeker ook door nou ja, mag ik zeggen, technische complexiteit. Als je het hebt over de wegenstructuur, et cetera, op sommige plekken. Heeft het langer geduurd dan we van tevoren gedacht hadden. En dat is eigenlijk wat hier bedoeld is te zeggen. Per saldo heb ik het beeld dat het heel goed loopt met het project. En dus gaat. Ja, ik heb bij alle apps het geluid uit kunnen schakelen, behalve die van de Friese Nieuwsradio.
Ik hoop dat u ons bespaart wat ze allemaal zeggen tegen u.
Vanmiddag, dit is de tweede vandaag al. De vorige was omdat er een straaljager was neergestort in Friesland.
Nu gevonden.
Gebeurt er zoveel in Friesland dat je twee berichtjes op een dag krijgt.
Misschien is nu het moment, voorzitter, om over te stappen naar het volgende onderwerp. En dat is de begraafplaats. Hier speelt wat meer en dat is niet benoemd. Daar heeft u eigenlijk wel gelijk in. Dat krediet voor die drainage is bij sommige onderdelen nog niet benut. En om boekhoudkundige reden halen we dat nu ook weg. Omdat we ook bezig gaan met een integraal begraafplaatsenbeleid. En daarin willen we wel degelijk, daar waar het nog moet, ook die dingen nog gaan doen. Maar dan hebben we niet meerdere projectbudgetten naast elkaar staan, et cetera. Maar gaat alles bij elkaar komen. Voorzitter, volgens mij waren ze dat. Op één na. En dat is AVRES.
Ja. Ik heb u de vorige keer ook al gemeld, en volgens mij ook tijdens de themabijeenkomst, dat er wel een begrotingswijziging aan zit te komen. Hè, vanwege verschillende redenen. Dus die kunnen we nog wel verwachten. Maar of dat ook onder deze post valt, dat weet ik niet helemaal. Zo diep zit ik er niet in. Maar dat denk ik niet, hè? Nee.
Nee, wij houden altijd de begroting aan van AVRES.
Ja.
Wanneer we de begroting opstellen, dan ramen we hetzelfde als wat AVRES in hun begroting hebben staan, als te betalen bijdrage Gieslanden. Alleen omdat AVRES in dat proces bezig was om samen te gaan, hadden ze nog geen begroting op het moment dat wij onze begroting af hadden. Dus nu stellen we hem eigenlijk weer bij aan hun officiële begroting. En die begrotingswijziging zit er nog niet in, want die is nog niet officieel.
Nee. Maar het klopt wel dat die er nog aankomt en dat het bedrag dus weer zal wijzigen. En daar heeft de heer Van der Water een punt. Ja. Maar ik denk dat het boekhoudkundig verstandig is om het toch zo te doen. Ja.
Aan het woord waren achterin voor ons de wethouder van Leeuwen, mevrouw Nella de Leeuw. En in de andere woorden tot slot weer de wethouder. Dat is minst voor het nageslacht wat dat betreft. Dat is belangrijk even. Dank u wel. Ik kijk even naar links en naar rechts of er nog aanvullende vragen in tweede termijn zijn. Zo niet, dan
voorzitter.
Ik
Mevrouw Pieter, gaat u aan.
Ook nog even over de AVRES en het samengaan RSD en de afdelingengroep. Ik had begrepen dat met het samengaan dat er ontzettend veel geld nog beschikbaar was van eigen vermogen. En dat daar ook het een en ander uit betaald zou worden. En dan kan het dus niet zo zijn dat wij moeten bijbetalen. Dan zou ik zeggen, van doe het dan ten faveur van de gemeente en niet ten nadele.
Mevrouw Van Leeuwen.
Vorige maand heeft u de jaarrekening van de AFES vastgesteld. En daar hebt u kunnen zien dat inderdaad een heel groot deel, of eigenlijk het gehele deel, wat tekort was, uit de eigen middelen is betaald. Maar de begrotingswijziging waar ik het nu over heb, is met name naar aanleiding van het aantal statushouders in de regio en naar het aantal bijstandsuitkering. Dus dat is echt een ander verhaal dan de jaarrekening van 2015. Maar daar komen we nog over te spreken, want die komt nog.
Dus duidelijk. Voorzitter. Nog één aanvullend vraagje.
Dat is de laatste aan u, mevrouw Renes. Ga ervan.
Dank u wel.
Mond.
Ja, lukt dat? Ja, zit erbij, maakt niet uit. Dank u wel, voorzitter. U gaf aan, dat komt nog. Komt dat nog voor de zomer of wordt dat na de zomer? En die begrotingswijziging, zoals u het zegt, klinkt toch een beetje onheilspellend. Wanneer weten we daar dan meer over?
Doordat ik het al een paar keer heb aangekondigd in uw raad, probeerde ik het juist iets minder onheilspellend te maken, maar daar redelijk open over te zijn. We verwachten hem kort na de zomer. Ja.
Dames en heren, we zetten een punt erachter. Een te behandelen stuk, te debatteren stuk op 23 juni raadsvergadering. We gaan over naar agendapunt 5, raadsvoorstel 2016. Streep 45, de kadernota 2017. Een dubbele zelfs. Ik zie Rast en ik zie meneer Leo, meneer Van Rijn ook. We starten bij mevrouw Nes, ga de gang. Meneer Lok, ik sla u niet over.
Dank u wel, voorzitter. Gelukkig is snoepje op, u geeft me onverwacht snel het woord. Ja, dank voor de kadernota, maar roept bij mij wel veel vragen op en dan doel ik met name dus op de bijlage kadernota zelf, waar heel veel in staat beschreven, maar wel heel veel vind ik persoonlijk vrij vaag omschreven. Dus vandaar ook mijn opmerking van het roept wel veel vragen op en een enkele wil ik hier al dus stellen. Ik heb het al eens eerder hier in vergaderingen in deze ruimte, maar ook elders benoemd en ik noem het nu weer, verwarrende terminologie. We zien bijvoorbeeld op de eerste pagina, de paginanummers ontbreken zie ik, maar in ieder geval de eerste pagina staat halfwege de pagina de term dorpsontwikkelplannen. Dat zijn twee woorden, twee keer met een hoofdletter. Ik ken ook kernplannen, die hebben wij volgens mij een tijdje terug vastgesteld. En de korte variant van deze dorpsontwikkelplannen zijn DOPS. Ik wil er toch graag voor pleiten om in alle stukken of in dit huis voor bepaalde dingen dezelfde term te handhaven. Hebben we het over kernplannen of over DOPS? En als voor het één gekozen wordt, hou het één dan ook in alle stukken aan. Want ik raak er anders door in verwarring of we soms verschillende dingen bedoelen. Dus dat is een opmerking. Dan een vraag. Op de tweede pagina staat bijvoorbeeld onder het kopje samenwerken. De eerste alinea aan het einde. De vitaliteit die in onze dorpen aanwezig is, maakt dat we gezamenlijk een hoger rendement kunnen realiseren bij het doen van gemeentelijke investeringen. Niet alleen op vlak van de fysieke buitenruimte, maar ook binnen het sociale domein. Punt. Nou, dat roept bij mij dan allerlei vragen op. Ik denk dan, je zou in de kadernota misschien zoiets dan wat duidelijker kunnen benoemen, wat daar dan bijvoorbeeld mee bedoeld wordt. Want als vervolgens daar kopjes onder volgen, met een zin erboven met een streepje, ik zie er verder nergens iets over terug. Dus als zo'n opmerking geplaatst wordt, dan denk ik, leg dat dan ook uit wat je in het kader van de kadernota dan wil gaan doen op dat vlak. Mij is het zo in ieder geval niet duidelijk. Misschien kan het iets worden toegelicht. Dan op de volgende pagina. Het is inmiddels wel bekend dat ik op het kerngericht werken vrij kritisch ben. En als er dan in de eerste alinea wederom gerept wordt over medewerkers die getraind moeten worden in goede gespreksvoering, vindingrijkheid, durf en omgevingsbewustzijn, ja, dan gaat het bij mij toch een beetje kriebelen. Ik vind het jammer dat dat soort dingen nog aangeleerd zouden moeten worden en dat dat zoveel geld moet kosten. We hebben er als raad toe besloten dat ook de medewerkers een bepaald trainingsprogramma ondergaan. Natuurlijk prima, maar als ik dit dan zo lees, dan denk ik toch van ja, kom op jongens. goed. U snapt waar ik heen wil. Dus ik zou daar, ja, nou ja, dat misschien iets anders van maken in de formulering.
Zou je dat in een vragende vorm, dat
ja, zou je
pakken,
dat op een,
concreet, ja,
op een andere manier misschien kunnen omschrijven? Hoewel dit dus wel heel duidelijk is en niet vaag. Dat moet gezegd worden. Maar desalniettemin jammer dat dat nog nodig is. En dat we daar dus in 2017 aan moeten werken. En dan dus een paar zinnen verder. Ja, dat roept mij dan ook vragen over. Ja, eind 2017 zullen alle medewerkers het interne trainingsprogramma hebben doorlopen. Nou, prachtig. Maar betekent dat dan ook dat die medewerkers pas eind 2017 klaar zijn om als zodanig te opereren? Of doen ze dat nu ook al? Want ja, dat. En dan weer twee zinnen verder. De laatste twee zinnen vind ik echt wel heel veel vragen oproepen. Vooral de laatste, want het gaat daar om over de rol om overheidsparticipatie duidelijk te maken. Er staat, we werken heel graag mee, maar nemen de regie en het eigendom van een initiatief niet over. Oké, maar wat doen we dan wel? Is mijn vraag. En wat wordt precies met regie bedoeld? Dan natuurlijk, volgende alinea onder de foto wordt gesproken over een welzijnsverbinder. Mijn vraag, noem mij dan eens een voorbeeld van, een concreet voorbeeld waarbij de welzijnsverbinder een substantiële rol heeft vervuld en allerlei dingen heeft aangezwengeld bijvoorbeeld. Ben ik wel benieuwd naar. Weer een alinea verder. Taakvelden, werk en inkomen worden integraal ingebed in het sociaal team. Mijn vraag, hoe ziet dat er dan uit in de praktijk? Wat moet ik mij hierbij voorstellen? Participeert er dan een medewerker van AVRES in het sociaal team? Zomaar een slag in de lucht. Graag lees ik dat dan ook, want ik vind zo'n opmerking vaag.
Mag ik daar eens dan ook een opmerking maken? Volgens mij voert u allemaal punten aan die nu in de kadernota zitten, die wij de afgelopen raadsvergaderingen uitgebreid hebben bedebatteerd. En de effecten daarvan zitten nu in de nota. Dus
maar wordt u dan duidelijk uit deze notitie wat men precies gaat doen in 2017?
Dat is helemaal de bedoeling niet. Dat zal straks wel in de begroting uitgeschreven worden. Dit zijn kaders voor de begroting.
Okay.
En wat die verbinder betreft, u heeft daar al eens een uur aan besteed. En ik denk dat u er nog wel een uur aan kan besteden. Okay. Maar we hebben er uitgebreid over gesproken volgens mij.
En wat wil u daarmee zeggen? Dat we er uitgebreid over hebben gesproken?
Dat de vragen die u nu stelt bijna onnozel overkomen.
Ik ga niet op u reageren, meneer Gleren. Dank voor de toevoeging en de mededeling.
Ik verzoek u wel respect voor elkaars inbreng te hebben in het vervolg van de vergadering.
En dan in dezelfde alinea staat dat ingezet zal worden op schuldhulpverlening. Heel blij om dat te lezen. Ik denk inderdaad dat het hard nodig is en dat zoiets al onderdeel zou moeten zijn van het sociaal team. Als ik hier uit de alinea begrijp dat dat nu gaat gebeuren, is dat heel fijn. Dus graag toelichting, is dat wat er bedoeld wordt, dat aanbod ook vanuit het sociaal team direct aangeboden gaat kunnen worden in 2017? En bij vluchtelingen staat de laatste zin ook, vluchtelingenwerk, vrijwilligers binnen de dorpen en het sociaal team zullen hierin een belangrijke rol vervullen. Dan ben ik benieuwd, interessant, hoe, wie, wat, waar dan? Misschien een kleine toelichting van de zijde van het college alstublieft. Zou heel fijn zijn. Dat was het, dank u wel.
Dank u wel, ik wil oversteken naar meneer Lok. Gaat u gaan.
Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Ik heb eigenlijk maar twee vragen als het gaat om de kadernota en de rest komt in het debat. Complimenten overigens over de opzet en de inhoud en de verbinding met voorgaande jaren. En de raadsopdrachten zoals die ook geformuleerd zijn en de debatten die we in het verleden gevoerd hebben. Mijn vragen die hebben ook te maken met het hierna volgende punt. Dat gaat met name over de personeelsuitbreiding. Mevrouw Nest heeft er al iets over gevraagd. Er zit een structurele en een incidentele component. Die worden beide hier in de kadernota benoemd. Die incidentele kan ik nog wel begrijpen. De structurele heb ik toch wel een aantal vragen bij die ik graag eerst beantwoord zien voordat we een standpunt in kunnen nemen in de raad waarin we de kadernota bediscussiëren.
Raadsformatie, nee, sorry. Hoe heet het nou? Personeelsformatie kun je vanuit drie dimensies bekijken. Vanuit kwaliteit, nou, er is hard gewerkt aan de kwaliteit en dat hebben we ook gezien in het huis en het is denk ik al een en andermaal benoemd en geroemd. Dus daar hebben we de afgelopen jaren in geïnvesteerd. Kwantiteit en de derde component is efficiëntie. En wat ik onvoldoende terugzie, met name als het gaat om die structurele component, in hoeverre de hele efficiënties component meegenomen is in de vraag om structurele uitbreiding van het personeel naar de toekomst. Ook omdat we in het traject zitten met GLZ afbouwen en richting Molenwaard invaseren of inritsen. En met name de samenhang tussen die tweede component, omvang en we hebben ook goed gekeken naar efficiëntie en naar de lange termijn. Die zit in dit voorstel onvoldoende uitgewerkt. En dat zou ik nog graag in ieder geval een toelichting vanuit het college op hebben. En het tweede is, ik zou graag, als het kan, we hebben op dat technische vraagmoment ook uitgebreid over gesproken. En we hebben daar toen ook wel wat exercities gemaakt in berekeningen. Dat gaat over de consequenties van de nieuwe manier van rekenen en het niet meerekenen van de interne rente voor de begroting of voor het riool. Wat de consequenties nou daarvan zijn voor de burger, omdat het gevoel wat ik overgehouden heb vanuit het technisch vraagmoment toch is dat vanuit goed bestuur we de rekening betaald krijgen en daar de burger uiteindelijk voor opdraait. En dat voelt niet als waardering naar het college en dat voelt ook niet als een waardering voor een stuk goed bestuur. Dus ik zou daar graag wat meer inzicht in hebben wat nu de consequenties zijn, zodat we het debat over 2 weken ook goed kunnen voeren. Dat zijn de vragen, meneer de voorzitter.
Meneer Verheijn.
Ja, dank u wel. We hadden ook wel wat vragen naar aanleiding van de kadernota. De omgevingswet, in een paar zinnen wordt er een ton gevraagd. Dat staat wel leuk en aardig, maar een kleine, duidelijkere toelichting waarom er zomaar een ton extra daarvoor, niet extra, maar er wordt zoveel gevraagd. Hè, 30.000 voor het beleid en 70.000 voor ICT. Daar zouden we toch nog graag wat meer duidelijkheid om willen krijgen. We hadden al een keer gevraagd bij de dorpsraden om eens met elkaar te praten, is de 15.000 euro wel toereikend? Moet het geen 30.000 euro worden? De wethouder heeft toen gezegd dat het een interessante vraag is en daar moeten we nog maar eens over discussiëren. Als we dat gedaan hadden, dan hadden we nu niet weer zo'n discutabel iets gekregen als die dorpserven. Het gaat niet zozeer om die 1500 euro, maar het gaat meer om principe. Wat gaan we nou wel extra betalen en wat gaan we nou niet? Dit is een structureel bedrag. Echt iets van de dorpsraad uit. Nou, je hebt 15.000 euro. Ik zou zeggen, joh, neem die 15.000 euro, trek er 1500 vanaf en je hebt het betaald. Maar nou gaan wij het weer structureel in onze begroting opnemen. Niet om het bedrag, maar om principiële zaken. Wat doen we nou als gemeenteraad? Gaan we nou daar extra geld facteren voor ieder jaar? Volgend jaar komt er een, u kunt het zelf wel invullen. Dorpskamers. Ik had het idee dat in de 6 molens al een dorpskamer zo min of meer was. En nu wordt er ineens weer de horenaar om een dorpskamer gevraagd. Kunt u dat even toelichten? Nou, personele zaken, dank aan de heer Lok. Die kan het niet beter vertellen dan dat ik het eigenlijk had gedacht. Maar ja, ook in het kader van GLZ en Molenwaard zijn dat terechte vragen, denk ik. En dan de handhaving, ja. Nou, wij hebben toen een motie ingediend, toen bij de eerste 65.000 euro, van ja, we zouden graag wat cijfers willen zien. Ja, dat krijgen we dan in december 2016. Maar nu moet er alweer 65.000 euro worden afgetikt. Is het een bodemloze put? Gaan we dat nou iedere keer zo doen? 65.000 euro, mooi bedrag. Dat is nou eerste keer, tweede keer. Gaan we voor 3 keer of 4 keer? En waar is het einde? Dat was het. Dank u wel.
Ik ga naar de VVD, maar er waren 2 vingers. Ik weet niet wie de woordvoerder of beide heren. Dan eerst meneer Van Duin. Ga de gang.
Ja, dank u voorzitter. De vraag is al deels gesteld door de heer Verheijn. Op bladzijde 11.6 staat iets over de dorpskamers. Wij hebben ooit een keer afgesproken dat voor de grotere kernen twee pilots in het leven zijn geroepen. En die hebben alle twee een verschillende kostenplaatje. De een loopt dan via de Til en de andere loopt dan via de Brede School in Arkel. En nu lezen we dan een nieuw verzoek. En dat is ook wat de heer Van Rijn aankaart. Vraag is of we niet eerst bij de pilots moeten evalueren. Of wel meer zicht krijgen van het nut en het gebruik, zeker de bezetting, in de praktijk. In het verleden spraken wij ook vaak over multifunctioneel gebruik. En opgemerkt in Giezenburg is de ruimte nu beperkt in gebruik. Bij de opzet van de zes molens is vroeger ook al eens over multifunctionele toepassing gesproken. En daar zou een dorpskamer, zoals meneer Van Rijn ook gezegd, zeker goed passen. En denk dan ook aan de brede participatie waar wij de laatste jaar aan denken. Dus op dit punt moeten wij als raad denk ik nog een diepere discussie voeren. En ook als mevrouw Renes komt ermee van het beeld, dorpsraden. Maar in dit geval gaan we een stukje verder, de dorpskamers, weten waar we mee bezig zijn. En vooral de kaders, die zijn nu een beetje vaag, want het is nu een soort, we geven wat en de volgende roept. Want we hebben 7 kernen, dus die vraag komt straks nog 5 keer naar voren. Dus ik wou hier graag wat van de wethouder, wat diepgaander over geïnformeerd worden, omdat voor ons mogelijk een punt straks ook is, die wij in de beschouwing meenemen. Dank u.
Dank u wel, tot slot de CDA.
Ja, dank u voorzitter. Als laatste spreker is het gras al aardig weggemaaid, dus ik. Er is een heleboel van mijn vragen. Oh, sorry. Ben ik voor mijn beurt? Nee, toch?
U heeft goed geluisterd naar uw voorzitter, maar ik schijn inderdaad de tweede spreker van de VVT vergeten te zijn in de termijn hiervoor. Dus ik weet niet of u het laatste wilt blijven invullen.
Nee, ik heb maar één vraag.
Gaat u gang.
Dan geef ik het woord weer graag over. Dus ik ben benieuwd naar de beantwoording op de vragen die al gesteld zijn. Want met name die rond de formatie en dat effect op die rioolheffing, dat is wel heel interessant. Ik wil er graag nog een keer aan toevoegen. En dat is de doorkijk door de jaren heen. Tot 2020 zitten we in de plus. En de jaren daarna gaat het hard in de min, als ik de getallen goed zie. En ik lees in de nota dat het college zegt van joh, nou nog net niet wie dan leeft die dan zorgt. Maar toch wel een beetje van, dat is nog zo ver weg. Tegen die tijd gaan we daar wel eens serieus naar kijken wat de echte getallen zijn en welke maatregelen we moeten nemen. Nou, daar kan ik me iets bij voorstellen. Maar dan verbaast het me toch dat ik vorige week in het Contact een artikel las. En ik denk dat het een interview met meneer Akkerman was, maar dat weet ik geen eens zeker. En in dat artikel dat suggereerde bijna van Gieseland heeft geld over, komt allen tot mij. Rijk ons plannen aan, want dan kunnen we tenminste van dat ellendige geld afkomen. Want het zit ons verschrikkelijk dwars. En die toon, dat is toch niet de bestuurscultuur die wij hier de afgelopen jaren in Gieseland hebben gepredikt. Dus ik zou wel eens graag van de wethouder horen hoe dat, of dat met zijn toedoen zo in de krant is gekomen. Of dat hier een journalist zijn vrije fantasie de loop heeft gelaten, want dan... Dat heb je natuurlijk allemaal niet in de hand, wat die journalist allemaal opschrijft. Maar wat je zegt, dat heb je wel in de hand. Ik ben heel nieuwsgierig. Dank u.
Meneer Rietveld, aan u.
Dank u wel, voorzitter. In aanvulling op hetgeen al door de heer Lok gevraagd. Ik twijfel in eerste instantie dat ik bij punt 6 of punt 5 moest spreken. Aangezien ze een beetje samenhangen met de personeelsformatie. In aanvulling op hetgeen eerder gevraagd, ik zag dat ook in... een krappe 10 maanden geleden, 24 september 2015, al structureel 100.000 beschikbaar is gesteld elk jaar, voor 4 jaar, dus 400.000 in totaal. Maar was er dan 10 maanden geleden dan helemaal nog geen zicht op deze extra kosten? Want we hebben het over 100.000 die per jaar begroot is. Dat wordt voor 2016 en 2017 nog eens 210.000 meer. En dan voor 2018 en 2019 hebben we dan 100.000 meer begroot. Ja, het komt bij mij een beetje over alsof een overschrijding van 210% uit de lucht is komen vallen voor de komende jaren.
De wethouder in eerste termijn. Ga uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, allereerst maar even wat voor document hebben wij hier voor ons liggen. Wij worden geacht enige tijd na de zomer een begroting op te leveren. Nou, die zouden wij op kunnen stellen vanuit de kennis die wij hebben en plannen die ons goed dunken. Maar het is een goed gebruik geworden om aan de hand van een kadernota met de raad te gaan spreken over de manier waarop je die begroting opstelt. Beter uitgedrukt, de kaders waarbinnen je die begroting opstelt. En eigenlijk is dat het enkele doel van de kadernota zoals die hiervoor ligt. Dat betekent dat wij vanuit het college allereerst een schets geven van hoe wij aankijken tegen ons beleid. Wat hadden we daar ook alweer van afgesproken? Welke ontwikkelingen zien wij en hoe gaan we er op dit moment mee om? En ik ben blij dat de heer Lok daar eigenlijk wel een compliment voor geeft. Want dat is in zekere zin inhoudelijk wel iets nieuws. Dat wij deze kadernota ook beleidsinhoudelijk in kaders plaatsen. Van waar zijn we mee bezig? Waar willen we naartoe? En in het kader van die laatste vraag schrijven wij ook een aantal dingen op. Niet om exact aan te geven wat voor plannen wij straks in de begroting gaan neerzetten, met welk doel en hoeveel en in welke, met welke financiële consequenties, en et cetera. En eigenlijk zijn dat alle vragen waar mevrouw Renes mee komt. Alle opmerkingen die in dat stuk staan, die zijn vooral bedoeld om een schets te geven van waar zijn we mee bezig en waar willen we naartoe. Dan vervolgens het andere deel van de kadernota, ook het meer cijfermatige deel. Daarin geven wij een schets van, ook enerzijds van, wat zijn de, mag ik zeggen, autonome ontwikkelingen die op ons afgekomen zijn. En wat betekent dat in financiële zin. En daar komt dan uiteraard wel bij, welke plannen voorzien wij voor de begroting, voor het begrotingsjaar 2017, die wij van plan zijn in de begroting neer te zetten. Nou, dat alles bij elkaar heeft dan vervolgens natuurlijk wel financiële consequenties. En dat is ook wat u aan het eind van de kadernota uitgewerkt ziet. En dan zien wij, een gewone gemeente zou zeggen, hoe ver we nat zijn. En als wij ons beperken tot de eerste komende 4 jaar, en dat is het reguliere aantal jaren, ook voorgeschreven overigens in de meerjarenbegroting, dan is dat bij ons niet aan de orde. Dankzij de opbrengst van de rente, we dachten er goed aan te doen om u dat ook nog maar een keer te schetsen. En dat is eigenlijk de kadernota zoals die hiervoor ligt. Dan worden er over het geheel terecht wel een aantal vragen gesteld over plannen die wij aankondigen. En mijn collega's die zullen een deel daarvan ook beantwoorden inhoudelijk, van waarom willen we dat en in hoeveel willen we dat, et cetera. Maar dit is het doel van de kadernota. En dan blijft er vervolgens inhoudelijk niet zoveel over te beantwoorden. Maar wel de consequenties van het nieuwe BBV-voorschrift dat wij geen rente mogen toerekenen als we het ook niet daadwerkelijk hebben betaald. Ja, en ook daarin zijn wij geen gewone gemeente. Immers welke andere gemeente leent geen geld om investeringen te doen, bijvoorbeeld binnen de riolering. Maar dat doen wij niet. En mogen we dus ook geen rente aan toerekenen. Als je dan vraagt wat zijn daar de consequenties van. Ja, eigenlijk de hele directe consequentie is dat dus het rioolrecht omlaag gaat. Want daarin mogen we het niet doorberekenen. En we maken hier de inschatting ergens tussen de 10 en de 15% zal dus het rioolrecht omlaag gaan. Enkel maar om deze reden. We kunnen dat nog niet precies aangeven, want dan moeten we de berekening maken. Want er zijn natuurlijk Ja, het is wat ingewikkeld. Maar daar komen we dan bij de begroting uiteraard wel op terug. En dan met een exact cijfer. Toch is het wel terecht dat de heer Lokter naar vraagt. Want de consequentie is natuurlijk meer dan alleen dit. Alleen, dan hebben we het over de consequenties op de lange termijn. Want als je het per jaar bekijkt, is dit eigenlijk de enige consequentie. Immers, we betalen geen rente. En als we hem niet mogen doorberekenen, ja, dan is er tot zover niks aan de hand. Maar wij weten met z'n allen ook dat de rekenrente ook eigenlijk een instrument is om toekomstige kosten wel mee te nemen in je huidige investeringen. En nou hoor ik de heer Lok vragen om eens exact weer te geven wat de consequenties daarvan zijn. En dan moet ik zeggen dat ik toch wel even aarzel. Omdat dat wel heel erg afhankelijk is van inschattingen die je daarvan maakt. Niet alleen van inflatiepercentages en dat soort zaken. Maar het is wat mij betreft ook vooral een theoretisch verhaal. Iets waar je wel jaarlijks naar kunt gaan kijken. Maar het is wel heel erg ingewikkeld om aan te geven wat het nou op lange termijn betekent. En ik wil daar nog wel diepgravend naar laten kijken door mensen die er veel meer verstand van hebben dan ik. Dat laatste is niet zo ingewikkeld. Maar ik durf er wel te voorspellen dat het niet eenvoudig is om daar iets van op te leveren wat u helpt om daar echt iets mee te doen. Want de enige consequentie die we met z'n allen zouden kunnen gaan trekken is dat wij een of andere egalisatiereserve gaan vormen om dat effect voor de lange termijn op te vangen. En dan denk ik dat je in het kader van dezelfde BBV-voorschriften iets hebt wat moeilijk uit te leggen is, namelijk ook dan breng je kosten in rekening die je niet feitelijk maakt en die je dus ook niet zomaar op mag leggen.
Bij interruptie, er is volgens mij maar één oplossing. De rioolrechten gaan omlaag, dus dat betekent dat de OZB omhoog moet. En ik wil heel graag, heel tijdig, een politiek signaal afgeven dat dit de consequentie is van wat we aan het doen zijn. En dan heb ik ook wel behoefte om enige omvang te hebben. Want ik zou niet weten, de kosten blijven hetzelfde, we mogen minder reserveren. Dus op het moment dat we de uitgaven moeten doen, moeten we de uitgaven doen zoals we ze altijd gedaan hebben. Dus moet je het op een andere manier financieren. En ik zie geen andere mogelijkheid dan verhoging van de OZB. En dat lijkt me toch wel vrij helder. En ik vind op dat punt dat we proactief en helder richting onze burgers moeten zijn.
Mag ik ook een verbeelding leren? Het kan ook zijn dat we niet nu maatregelen moeten nemen, maar dat die op termijn op ons afkomen. Omdat we nu gewoon een stukje financiering naar de toekomst doorschuiven. En dat gaan we dus een keer betalen. Dat ben ik met u eens. Maar of je nu die weegschaal direct via de OZB-spoor moet corrigeren, dat geloof ik toch eerlijk gezegd niet. Dat had ik ook niet begrepen, hoor.
Dat heb ik ook niet gezegd.
Met één.
Ook niet gesuggereerd. Maar op het moment dat we de uitgaven moeten doen, zullen we het geld moeten hebben. En de enige manier om het gat wat we nu creëren, wat we bewust creëren omdat het niet anders kan, dat zullen we op dat moment met OZB moeten dichten. En ik heb er een hekel aan om, op het moment dat we moeten financieren, bedoel ik. Dat is niet nu.
Nee, maar rioolrecht is rioolrecht. Dus binnen het rioolfinancieringsvraagstuk zal de rioolheffing altijd de bron zijn en nooit OZB, lijkt me.
Maar daar is het dus het probleem. Daar worden we nu toe gedwongen. Dat is de praktijk van mijn vraag, meneer Regleren.
Nou, dat had ik dan nog niet begrepen, maar dan hoor ik graag de uitleg van de wethouder.
Ik ga geen wedstrijdje met de heer Lok aan om uit te leggen wat de consequenties op de lange termijn zijn. Eén nuance op wat u zegt, meneer Glerum. Wij gaan geen lasten verleggen naar de toekomst. Eigenlijk is het andersom. In het verleden, of tot nu toe, maakten wij gebruik van het fenomeen rekenrente in de rioolheffing. Om daarmee toekomstige lasten alvast gedekt te hebben. Dat is eigenlijk de diepere theorie achter de rekenrente. En de heer Lok heeft gelijk als hij zegt van binnen je rioolheffing mag je het niet meer doen. En de enige andere mogelijkheid is de OZB. Dat klopt. Of je moet de hondenbelasting ook mee rekenen. En dan ligt er wel de opgave om uit te leggen waarom je kosten die er op dit moment niet zijn, nu al wel vast van je burger vraagt, wetend dat je vooralsnog een meer dan sluitende begroting hebt. Dat is wel een overweging, die leg ik dan maar even bij u neer, want u bent natuurlijk wel degene die die overweging moet gaan maken. Ik durf niet toe te zeggen ik durf u wel toe te zeggen dat ik op het moment van de behandeling van deze kadernoten in de raadsvergadering nog geen echte inschatting kan maken van de financiële kosten op de lange termijn. Dat, volgens mij gaan we dat niet voor elkaar krijgen. Ik wil u wel toezeggen dat we daar wat beschouwingen, maar dan op de iets langere termijn op los gaan laten. En dan kom ik daar op enig moment wel bij u terug. Bij de behandeling van deze kadernota gaat ons dat niet lukken.
Nee, het is kaderstellend en het heeft volgens mij ook geen consequenties voor het begrotingsjaar 2017.
Dat is terecht.
Ik denk dat het zomaar vanaf 2018, 2019 kan gaan spelen. Dus ik wil wel op enig moment in de aanloop naar de kadernota van 2017, dus voor 2018 maar even wel zijn, om dan wel meer, voor die tijd wel meer inzicht te hebben in deze problematiek, zodat we het politieke debat dan ook goed kunnen voeren. Ook met het oog op verkiezingen die dan ook weer aan zitten te komen. Omdat het hoe dan ook consequenties heeft voor hoe wij met de burger omgaan.
Meneer Lok, u vraagt om een concreet tijdstip.
Ik voel een tweede toezegging aankomen, voorzitter.
U raadt hem.
En dat is de toezegging dat wij uiterlijk bij de kadernota 2018 daar meer beschouwingen bij aanleveren, zodat dat debat ook gevoerd kan worden. Blijft er voor mij één punt over. Ik moest de pagina nog omslaan, meneer Glerum. Het komt alle tot mij. Ik dacht dat er wat achteraan zou komen, maar dat citaat kon ik al niet zo goed thuisbrengen. Ik moet zeggen dat ook ik het artikel in de krant waar u op duidde met enige verbazing heb gelezen. En de conclusie die ik voor mezelf getrokken heb, is dat daar waar ik enige uitleg heb proberen te geven bij onze visie op hoe wij hier in Gieselanden werken, met name het werken met kerngericht werken, het ruimte geven aan de dorpen, het ruimte geven aan initiatieven vanuit de dorpen. En daarbij heb ik waarschijnlijk ook wel woorden gebruikt in de zin van, en het is aan de dorpen om met plannen te komen die wij dan vervolgens wel kunnen faciliteren, et cetera. En waarschijnlijk heeft die journalist die woorden van toepassing verklaard op onze financiële situatie. En dat verband zou ik nou juist niet willen leggen.
Hij is daar zeker erg enthousiast over geworden, denk ik.
Ja, en ik heb dat enthousiasme niet over willen nemen. Want dat is bepaald niet het beeld wat ik ooit heb willen uitstralen en nu nog steeds niet. Want wij hebben hier niet de cultuur van uitdelen. Wij doen wel forse investeringen. Maar ik meen ook uitgelegd te hebben dat wij die investeringen doen, één, omdat er de financiële mogelijkheid voor gemaakt is. En twee, omdat we die doen op basis van een visie van hoe wij vinden dat Gieselanden eruit moet zien en wat daarvoor nodig is in onze gemeente Gieselanden. En op basis daarvan investeren wij. En dat is volgens mij ook de manier zoals het moet. En dan de laatste opmerking, voorzitter. De cultuur van uitdelen zou ook helemaal niet terecht zijn. Want als u deze kadernota volledig heeft uitgelezen, ja, dan ziet u toch ook wel dat wij voor de eerstkomende 4 jaar een sluitende begroting voorzien. Maar voor de jaren daarna niet. We hebben wel juist vandaag heb ik voor het eerst gesproken over de meicirculaire. Die is zo vers dat ik u eigenlijk niet kan vertellen wat daarin staat. Maar ik kan u wel vertellen dat brengt geen schokkende bewegingen naar voren. Mijn collega's hebben er nog helemaal niks van gehoord. Maar dan moet u denken aan bedragen in de orde grootte van 50.000, meen ik, voor 2017 en in 2020 27.000 in de min. dat laatste getal heb ik onthouden, omdat in mijn herinnering de kadernota uitgaat van een tekort in het jaar 2020 van, of een overschot van 27.000 euro. Dus met de huidige stand van zaken, inclusief de meicirculaire, eindigen we precies op nul. Maar de jaren daarna, want daar wilde ik naartoe. Overigens, wij zijn van plan, als mijn collega's het daarmee eens zijn, zeg ik dan maar even fijntjes, om u een rip te sturen over die meicirculaire, zodat u zo snel mogelijk op de hoofdlijnen daarvan op de hoogte bent. De jaren na 2020, die vertonen een tekort. En dat is wel degelijk iets waar we iets mee moeten. Wij stellen nu alleen voor om daar op dit moment nog niet echt iets mee te doen, daar nog niet op te gaan sturen. Juist vanwege de onzekerheid van zoveel dingen. Hoe zit het met de algemene uitkering? Hoe zit het met allerlei andere autonome ontwikkelingen? Maar wees alert, we zullen daar op enig moment natuurlijk wel iets mee moeten. Voorzitter, dat was het wat mij betreft.
Dank ik weet niet of ik naar de linker of de rechter kan. Ik zie wethouder Van Houwelingen en de burgemeester van elkaar. Laten we de personeelsaspect, want dat zal voor de burgemeester denk ik naar voren komen. Tot laatst bewaren, dus geef ik eerst even de gelegenheid tot antwoorden van wethouder Van Houwelingen. Ga
u gang. Ja, voorzitter, er waren ook vragen over extra kosten voor de invoering van de nieuwe omgevingswet. En zo u weet zit die eraan te komen. Vorige week heeft de minister besloten dat het wel 2019 zal worden in plaats van de oorspronkelijk geplande 2018. Dat komt op zich niet als een verrassing, want langzaam maar zeker ging iedereen wel inzien dat 2018 niet haalbaar was. Dus wat dat betreft verandert er voor ons niet veel. Er zijn insiders die zeggen dat dit een majeure operatie wordt qua impact, vergelijkbaar met de veranderingen die we hebben gezien in het sociale domein. Weliswaar anders, maar qua omvang en verandering en alle uitdagingen die er op je afkomen en alle dingen die je weer opnieuw moet gaan bedenken, dat is best een heleboel. Dus daarin moeten we ook de medewerkers meenemen. Met opleidingen, cursussen, in de ICT moeten een aantal zaken aangepast worden. En vandaar dat we voornemens zijn, en dat wordt hier aangekondigd in de begroting, daar een aantal bedragen voor op te nemen. Dit zijn nog schattingen met een natte vinger, zal ik eerlijk zeggen. Maar dat er kosten komen, dat is gewoon zonder meer te voorzien. Overigens is het ook zo, er is pas heel kort enige consensus over ontstaan tussen de VNG en het ministerie, dat de gemeenten hier ook een vergoeding voor gaan krijgen. Het ministerie sputterde eerst nogal. Er verandert elk jaar wel een wet, daar gaan we niet steeds geld voor geven. Maar werd dan gezegd tegen de minister, u zegt zelf dat dit een gigantisch grote operatie wordt zoals die nooit eerder vertoond is. Dus dat kun je niet op één lijn schuiven met alle andere ondergeschikte wetswijzigingen. Er is dus overeenstemming over een bedrag, details heb ik niet in mijn hoofd om uit te rekenen wat het voor Friese landen gaat betekenen. Zover zijn we nog helemaal niet, maar er staat dus iets tegenover. Dat is wel het vooruitzicht nu.
Dank u wel, de burgemeester.
Dank u wel. Voordat ik op het punt van de personeelsbezetting en organisatie inga, wil ik nog even iets zeggen over het karakter van de kadernota. Ook in het bijzonder naar aanleiding van de opmerking van mevrouw Renes helemaal aan het begin. Ook even als uw voorzitter. Wethouder Akkerman zei er ook wat over. Het is goed voor ogen te houden dat de kadernota tot doel heeft om hoofdlijnen van beleid, zowel financieel als inhoudelijk, vast te stellen. En daar hoort ook het woord hoofdlijnen heel nadrukkelijk bij. En dat gaat, of dat borduurt voort op beleid wat u als raad al in het verleden heeft vastgesteld, zoals de raadsopdracht en allerlei andere nota's. En landt uiteindelijk weer in de begroting, maar ook in allerlei inhoudelijke documenten, waarin bepaalde thema's, zoals kerngericht werken, maar ook andere, voortdurend aan de orde komen. En dat is wel belangrijk om voortdurend voor ogen te houden, want het is eenmaal inherent aan een kadernota dat daar heel veel uitwerkingsvraagstukken uit naar voren komen. En dat is niet het doel. En het is ook niet het doel om al het beleid wat al is ooit is vastgesteld weer opnieuw in de kadernota op te schrijven. Ik hecht dat toch even aan, ook voor de zuiverheid van de discussie. Dan iets over organisatievraagstuk. Belangrijk thema, want het gaat om enerzijds onze mensen die veel werk moeten verzetten, maar het gaat ook om best wel grote bedragen. Dus alleen om die reden al goed om daar stil bij te staan. En het is ook, heeft ook belangrijke mate met de ambitie die wij met z'n allen en u ook heeft om hoe we die tot uitdrukking kunnen brengen. Ik vond de driedeling van meneer Lok wel een mooie. Kwaliteit in de eerste plaats. Het is waar, dat hebben we de afgelopen periode al veel aan gedaan en daar leest u ook in de kadernota over, daar blijven we ook mee doorgaan. Ik hecht er ook aan te zeggen dat dat een continu proces altijd zal zijn. Het is nooit goed om op een moment te zeggen, nou weten we alles wel wat we weten en we doen de komende jaren niks meer aan. Betekent dat je dus ook niet kunt zeggen dat als je vandaag iets leert, dat je dat dan gisteren niet kon of dat je dat eergisteren al had moeten weten. Dat hoort er nou eenmaal bij een lerende organisatie, dat je altijd doorontwikkelt. En ja, in deze fase is dat ook een belangrijke mate gekoppeld aan de omslag en invulling die we willen geven aan kerngericht werken. Dus dat blijven we doen. Dan kwantiteit en efficiëntie. Het is misschien wel goed om te beseffen dat we al een behoorlijk aantal jaren lang, in ieder geval al langer dan dat ik hier ben, eigenlijk heel scherp zijn op kwantiteit. Al voor mijn tijd ook al een aantal jaren hebben we een vacature stop. Althans, niet formeel, maar dat komt er in de praktijk op neer dat op het moment dat er een vacature vrijkomt, dat we die niet automatisch invullen. Dat is de afgelopen jaren slechts sporadisch gebeurd. Maar dat we die plek openlaten en dat we met de mensen die overblijven een soort hershuffeling van taken doen. Om op die manier ook effectiever en efficiënter te zijn. Daarmee geef ik ook impliciet antwoord op uw vraag. We zijn eigenlijk al in een reeks van jaren bezig om iedere keer op het moment dat zich een kans of een mogelijkheid voordeed. Om te kijken, kunnen we de boel anders organiseren op een efficiënter en effectievere manier. En op die manier hebben we de afgelopen jaren ook al behoorlijk wat kunnen reduceren ook in de kwantiteit. Ook het MT is er bijvoorbeeld al in de loop van de jaren alweer behoorlijk ingekrompen. En ook op een aantal andere plaatsen in de organisatie is dat het geval. En iedere keer, en in die zin is het ook niet nieuw, ook in vorige PNC-documenten en ook bij vorige gelegenheden waarbij we over de organisatie spraken, hebben we telkens gezegd, let op, en ik kan me nog herinneren dat ik ook dat hier in deze zaal al eens een keer heb uitgesproken, we opereren op het scherpst van de snede, zal ik maar zeggen. We zoeken de rek op. En die zit er nog wel een klein beetje in, maar op één moment is die rek er wel een beetje uit. En eigenlijk is onze conclusie dat we op dat moment nu wel zo'n beetje zijn aangeland. Om een aantal redenen. De ambitie die we met z'n allen hebben is groot, die is ook groter geworden. Ik zal er dadelijk iets zeggen over dat verschil tussen incidenteel en structureel, maar die is groot en groter geworden. We merken dat de rek wel een beetje uit is uit het telkens efficiënter organiseren. Houdt gewoon een keer op en daar zijn we nu wel zo ongeveer aangeland. En we vinden het er ook om kwalitatieve redenen verstandig om weer wat impuls te geven. Omdat je kunt op een moment alles wel met inhuurkrachten doen. Maar op een gegeven moment is het ook belangrijk om de vaste schil ook niet al te klein te laten zijn. En dan kijken we ook juist door naar de situatie die mogelijk zou kunnen ontstaan na de besluitvorming over de bestuurlijke toekomst. Want dan wil je als vaste kern wel een organisatie hebben staan die de taken die dan nodig zijn, ook in een nieuwe organisatie, op een goede manier kunnen uitvoeren. Dus dat betekent wel heel specifiek dat we als het gaat om de invulling van een aantal structurele vacatures, dat we daar zoeken naar bemensing en ook invulling, waar we ook na de fusie mee uit de voeten kunnen, als die fusie er al komt. En daar waar dat niet is, of daar waar het meer over projectmatige zaken gaat, proberen we dat juist incidenteel te doen. Dan iets in de richting van de heer Rietveld. Komt het uit de lucht vallen? Nee, staat er een beetje verwarrend, realiseerde ik me toen ik het net nog eens even las. Op 24 september heeft u als raad de projectenlijst vastgesteld, althans de investeringslijst. En daarvan hebben we toen gezegd, let op, als we al deze investeringen willen doen, dan is een extra impuls, 4 keer een ton, nodig om al deze projecten op een goede manier uit te kunnen voeren. Dat staat daar dus in. En wat we nu aan u vragen, maar dat is het volgende voorstel, is om dat budget vrij te geven voor dit jaar en voor volgend jaar. Dus het is het geld staat ook al ergens in de begroting. Niet in de begroting, maar in het investeringsschema zou ik maar zeggen, staat die opgenomen. Maar u moet als raad nog daar een hamerklap op geven, willen wij daar wat ook daadwerkelijk mee aan de gang kunnen. En dat is wat wij u in het volgende voorstel vragen. Wat nieuw is die 110.000 euro die we nu structureel in de kadernota vragen. Maar ook weer niet helemaal nieuw, want daar geldt het verhaal voor wat ik net heb gegeven en ook de winstwaarschuwing die wij u daar ook eerder hebben meegegeven. Nou, ik dacht dat dat al een heel eind in de richting was. En voldoende is dat, zie ik in tweede termijn wel. Dank u wel.
Ik kreeg even rond. Zelfde volgende maar even hanteren, mevrouw Wenis, nog behoefte. Tweede
voorzitter.
Termijn. Pardon? Oh, ik ben niet heel onbelangrijke speler van het college vergeten. Gaat u gang, mevrouw Van Leeuwen.
Dank u. Ik denk, het is misschien goed om nog even te reageren op de vragen van meneer Van Rijn over de dorpskamer en de dorpsapp. Die dorpsapp, dat is iets wat niet specifiek alleen voor de dorpsraden is. Het is wel ook een wens vanuit in ieder geval Hoornaar en ook Noorderloos wel om daar iets mee te gaan doen. Maar het is ook zeker een wens vanuit de gemeente zelf. Dus je kunt het een soort co-productie noemen. Dus echt een samenwerking tussen de gemeente en de dorpen om ons daarop te oriënteren. En daar zijn we nu mee bezig. Maar het leek ons goed om daar alvast wat geld voor vrij te maken. En omdat het een structureel bedrag, in ieder geval nu voor 3 jaar, maar mocht dat meer zijn, dat het een structureel bedrag zou zijn, hebben we ervoor gekozen om dit niet uit het budget van de dorpsraden te halen. Maar ik kan me wel uw opmerking voorstellen, dat we daar eens goed naar moeten kijken. En ik kan me nu inderdaad de discussie van vorig jaar weer herinneren. Dat is helaas een beetje weggezakt, ik geef het gelijk toe. Maar ook naar aanleiding van de opmerking van mevrouw Renef, van hoe zien die budgetten er nou uit, wat is daarmee gebeurd, zou ik het wel goed vinden om daar eens eventjes met elkaar eerst intern naar te kijken van kunnen we daar een bepaalde lijn in met elkaar afspreken. Van wanneer gaat iets uit de budgetten van de dorpsraden en is het al voldoende of moet het meer of minder zijn?
Mevrouw Renef, interruptie.
Bij interruptie, nu breekt echt mijn klomp. Mijn klomp breekt echt, dat meen ik echt serieus mevrouw Van Leeuwen. Ik heb hier vorig jaar een pleidooi gehouden om duidelijke kaders te stellen over dorpsraden, dorpskamers en wat het iets meer zijn. Over kerngericht werken in brede zin of in specifieke zin. Wat doen we, waar doen we het voor, wie doet het, hoeveel kost het, wat doen we. Niks mocht opgeschreven worden. Nee, kaders zijn niet nodig. Nee, ik deed te moeilijk. Er mocht niks specifiek benoemd worden. En nu gaan we een of andere dorpsapp ontwikkelen. Dat komt dan wellicht uit een dorpsraad. Het college lijkt dat wel een leuk plannetje. Dus gaan we kijken hoe we dat gaan doen en wat dat moet kosten. En ondertussen mogen we nergens niks over dorpsraden en dorpskamers opschrijven. Echt hoor, ik volg het echt niet. Als iedereen het wel snapt en ik niet, hoor ik het graag.
Maar dat is dan nog geen vraag aan de wethouder, maar blijkbaar...
Ja, daar wil ik wel een vraag aan verbinden, voorzitter.
Oké.
Hoe is het mogelijk dat vorig jaar er in geen enkele zin kaders of wat dan ook papier gesteld mochten worden en u nu dergelijke initiatieven ter hand neemt, uit wil gaan werken en ons dan achteraf nog even mede wil delen hoeveel dat gekost heeft of moet gaan kosten? Kan u het alstublieft uitleggen, want ik snap het echt niet.
Ja, dat begrijp ik u niet, maar ik zal een poging wagen. Volgens mij doen we dat, namelijk in deze Kamer de nota, dat we een initiatief opschrijven en daar een bedrag aan verbinden. Daar gaat u straks ja of nee tegen zeggen. Dat hebben we met heel veel initiatieven zo gedaan, want het is niet het eerste initiatief vanuit het dorp dat komt en waar we een bedrag aan hebben verbonden, zeker niet zelfs. Ik denk dat het goed is dat we die dorpsapp gaan, in ieder geval dat we ons daarop oriënteren, daar hoort een bedrag bij. Of in ieder geval daar hebben
voorzitter,
we...
Voorzitter, bij interruptie.
Ja. Ga je gang, mevrouw Van Nes.
Begrijp ik het goed dat er vanuit een dorpsraad, een van de 7, een dergelijk initiatief naar voren is, of bespreekbaar is gemaakt, van wij zouden dat graag willen, een dorpsapp.
Ja.
En dat u en of het college dat ontvangt als wij willen graag initiatieven waarderen, dus wij gaan erover nadenken. Maar als hier vanuit de raad gevraagd wordt, op het moment dat wij kerngericht werken inzetten, wat is dat dan, hoe gaan we het doen? Kaders, ook van het geld, van de budgetten, mag niet, kan niet, is niet nodig. En dan doet u nu dit. Ik ben echt benieuwd naar uw verdere uitleg.
Oké, ik hoop dat u de wethouder daar gelegenheid toe geeft. Ga de gang.
Nou, ik ga me verder met mijn verhaal in de hoop dat ik enigszins in de richting kom. Het klopt, de dorpsraad van Hoornaar heeft gezegd, nou we willen heel graag een aantal dingen in een bepaalde website. En gemeente, zouden jullie met ons mee willen denken over wat, jullie hebben daar misschien meer inzicht in over wat er al op de markt is. Dan kunnen we eens met elkaar kijken wat er van het beste zou zijn. Nou, in dat traject zitten we nu. Noordeloos is aangesloten, want die hebben ook bijzonder veel interesse. En we hebben gezegd, nou ja, als we dat inderdaad uit willen gaan rollen, als blijkt dat dat mooi is, dan zullen we daar in ieder geval geld voor op moeten nemen voor in de begroting. Nou, en dan is het aan u of u dat inderdaad ook nuttig acht. Het enige wat ik nu zeg is tegen meneer Van Rijn, ik begrijp dat het wat verwarring kan opleveren van wanneer gaan we nu dingen uit het budget van de dorpsraad halen. Volgens mij is zo de vraag van de heer Van Rijn ook bedoeld. En wanneer betalen we iets als gemeente.
En dan heb ik het helemaal niet over dat we nooit kaders mogen stellen. Dat heeft u mij ook nog nooit horen zeggen. Ik heb alleen gezegd, laten we dat nou niet altijd vanaf de voorkant doen. Maar laten we gewoon aan de werk gaan met elkaar. En als we dan met elkaar tegenkomen, nou, en er is nu een raadslid dat die vraag stelt, dus daar ga ik dan op reageren. Laten we dan kijken of we daar misschien een lijn in kunnen ontdekken en of we kunnen moeten zeggen van, nou, bijvoorbeeld incidentele budgetten, die halen we uit het budget van de dorpsraad en meer structurele budgetten niet. Zoals dat eigenlijk tot nu toe ook wel redelijk gebruikelijk is. En ik zou me voorstellen dat
het momentum dient zich aan, volgens mij. Ik val u even in de reden, wethouder, maar het momentum dient zich aan. Dat hoor ik de wethouder nu zeggen naar aanleiding van een concreet geval.
Dus. Ja, voorzitter, dat is heel fijn. Maar dan verbaast het mij toch dat wanneer ik aan het begin van deze vergadering bij de jaarrekening vraag, waar is geld aan uitgegeven, hoe zit dat enzovoort, dan is het niet daar en op dat moment, op dat stuk, het juiste moment om het te vragen door mij. Als de heer Van Rijn met een ander agendapunt, met een concreet dingetje komt, dan overweegt u om dan maar eens uit te gaan zoeken wat we waar aan besteden in het kader van dorpsraden of dorpskamers.
Mevrouw,
als de vraag in algemene zin wordt gesteld, komt er geen antwoord.
Als u goed geluisterd had u mij kunnen horen zeggen dat het op mijn lijstje stond om het op te pakken.
Wat geweldig, dank u wel.
Alsjeblieft.
Laten we er een punt achter zetten, dames. De wethouder.
Wat betreft de dorpskamers, de dorpsraad van Hoornaar heeft naar aanleiding van de ontwikkelingen in Giezenburg en Arkel gezegd, nou, dat ziet er goed uit, dat zouden wij in Hoornaar ook graag willen ontwikkelen, een dorpskamer willen starten. Ze zijn heel erg op zoek naar wat is de beste plek en hoe zouden we dat nou het beste in kunnen richten en wat gaan we daar dan doen. Daar is bij is ook het Wozoko ter sprake gekomen, want daar hebben we natuurlijk gesprekken over gevoerd, omdat ook daar inderdaad een heel geschikte ruimte is. Maar de dorpsraad heeft heel erg de wens, en die snap ik wel, omdat dat ook hier in de raad wel is uitgesproken, om juist dat dorpshuis van Hoornaar, om dat weer meer te laten leven en daar meer activiteiten plaats te laten vinden, zodat het weer echt een dorpshuis kan worden. En op zich snap ik die wel. Dus we zijn nu met de dorpsraad in gesprek, maar vooral zijn ze met de teelgroep in gesprek, want die is niet meer van ons. En daar moeten ze met elkaar ook over nadenken, over wat dan een geschikte plek zou moeten zijn en wat het dan zou moeten kosten. Nou, we hebben gezegd, laten we kaderstellend een bedrag opnemen, zodat als het zover is en daar iets meer concrete ideeën over zijn, zodat er in ieder geval geld voor beschikbaar is. Ik begrijp uw opmerking als u zegt, moeten we niet eerst eens kijken hoe het dan in die andere twee dorpen gaat. Moeten we dat niet eerst evalueren? Ja, dat klinkt gelijk heel groot. En ik zou dan eigenlijk voor willen stellen, laten we nou niet op papier gaan evalueren. Want dat kan, hè. Dan kunnen we zeggen, nou, we kunnen een aantal evaluatiepunten opsommen met elkaar en dan eens gaan toetsen of het daar aan onvoldoet. Maar ik zou het eigenlijk veel leuker vinden om met de raad een keer naar die dorpskamers toe te gaan of de dorpskamers hierheen te halen, vrijwilligers. En gewoon eens het gesprek met elkaar te voeren. Hoe doen jullie dat nou? Hoe ervaren jullie het? Kunnen er dingen beter? Wat verwachten jullie van de gemeente en wat niet? Dus, daar moeten we thuis met elkaar over hebben of dat misschien geregeld kan worden. Want dat lijkt me eigenlijk veel leuker, maar ook veel nuttiger om het op die manier van elkaar te horen. Ik heb zelf, ik kom er nog wel eens en ik krijg ook regelmatig mails van kijk eens wat we nu weer hebben gedaan. En als je het op Facebook een beetje volgt, dan zie je het ook. Gebeurt er heel veel en zeker in Giezenburg is het echt een bruisend iets geworden waar ik echt wel trots op ben. Niet omdat wij dat nou hebben gedaan, maar vooral trots op die vrijwilligers die dat doen. In Arkel is het een iets ander verhaal, maar ook daar zijn we in gesprek of dat op een iets andere manier beter zou kunnen werken. En daar moeten we ook lering uit trekken, ook richting Hoornaar eventueel. Er werd nog een opmerking gemaakt, ja, straks komen er nog 3, 4, 5 dorpen. Dat is niet aan de orde, daar hebben we naar gekeken. Omdat in de nieuwbouwplannen voor Hoogblokland en Noorderloos en straks ook wellicht Geluinen, daar gaat u nog meer over horen in de loop van de tijd, in de nieuwbouwplannen of in de verbouwplannen al rekening is gehouden met zo'n dorpskamer, een multifunctionele ruimte waar dat al in plaats zou vinden. Dus daar wordt geen extra budget meer voor gevraagd. Dat was het, voorzitter.
Nou, had ik gehoopt dat ik de eerste termijn, let wel, de eerste termijn had kunnen afsluiten. Kunt u, meneer Van der Minkel, is ook uw tweede termijn daarvoor gebruiken straks?
Ja, prima. Dat dacht ik al.
Dan krijgt u als eerste het woord in tweede termijn. Lijkt me dat van goed?
Bij deze wel. Ik heb net wethouder Akkerman het woord toezegging in de mond horen nemen. Bij de laatste frases van wethouder Van Leeuwen lijkt het me goed haar te vragen van
als u zegt het lijkt me goed om eens een keer te evalueren, zou u dat gewoon in harde toezegging nu willen doen van ja, dat zet ik op mijn lijstje, misschien nog wel helemaal bovenaan, zodat we dat gewoon op enig moment in een mooie datum een uitnodiging tegemoet kunnen zien.
Afgesproken, want het lijkt me hartstikke leuk om te doen. Ja, bij deze.
Donderdag hebben we het kopstuk van de tweede termijn en antwoord van de wethouder al daarin te pakken. Kijk even rond of de andere raadsleden de tweede termijn gebruik willen maken. Mevrouw Renes.
Dank u, voorzitter. Even voor mijn begrip. Bedoelde de heer Van der Minkelus de uitnodiging? Mevrouw Van Leeuwen had het over iets van ontmoetingsdorpsraden. Doelde u daar nu op daar een uitnodiging voor? Want ik begreep hem even niet helemaal.
Ja, ik doelde daar inderdaad op. Dus als de wethouder ja zegt, dan hoop ik dat ze ook op die vraag ja heeft gezegd.
Kleine nuance, u zegt ontmoeting dorpsraden, maar u bedoelt volgens mij de dorpskamer. En dat ligt natuurlijk veel breder dan de dorpsraden. Hè. Daar zijn een heleboel vrijwilligers buiten de dorpsraden ook bij betrokken. Dus die zou ik ook zeker erbij willen betrekken.
Een ideetje, mogelijk iets voor het raadsuitje.
Ik moet u een beetje tot de orde roepen, want anders ben ik bang dat het straks 12:30 wordt en dan zakt iedereen helemaal weg. Scherp blijven, geachte raadsleden. We starten, eigenlijk hebben we de kop al gehad van tweede termijn, maar ik vraag u ook om in tweede termijn spits te zijn op uw vragen nog richting het college. Mevrouw Renes, gaat u gang.
Dank u, voorzitter. Budget, personeelsformatie, tweede termijn zitten we, hè? Even voor de
nee, goede orde. Nee, in de tweede termijn van de kadernota, waarin okay. Inderdaad het startstuk zo'n beetje op het beginstuk van agenda punt 4 al behandeld is, maar dat laat ik straks aan u even. Ik stel het wel straks formeel even aan de orde. Maar als u daar op in wil zoomen, ja, dan vraag ik u even geduld te hebben. Want dan pak
volgend
ik het
agendapunt dus. Ja, dank u. Ik had nog één vraag. Ik zou het dan op. Het is 9:15. Dank u.
Ik kijk even verder naar meneer Lok. Ga u gang.
Een klein aanvullend vraagje rond het betoog van, of het antwoord van de burgemeester op het personeelspunt. Heb ik het goed begrepen dat in de werving van, in de besteding van het bedrag zoals het nu in de kadernota gevraagd wordt, er geworven wordt op een kwaliteit die past bij een gemeente van een grotere schaal? Dat is eigenlijk het enige vraagje.
Dank u wel. Meneer Verijn.
Twee kleine vragen. Eén, het gaat nog even over de handhaving. Kan de wethouder nog even daarop inspelen? Zijn we nu al zo ver achter dat we nu al een bedrag moeten gaan voteren om straks 2017 eraan te gaan besteden? En over het lijstje van de toezeggingen, de 15.000 euro, die zet wethouder Van Leeuwen dan ook daarnaast natuurlijk. En ze knikt al ja, dus dat is geregeld.
Meneer Van Duin, nog behoefte, tweede termijn? Kijk, nu wel even de volgorde, meneer Rietveld ook niet. Dan heb ik meneer Gleren, ook niet. Ga de gang. De CU ook niet mogelijkerwijs nog, nee? Ik zeg even voor het gemak het college in tweede termijn. Ik weet niet wie ik eerst het woord moet geven, misschien wethouder Van Houwelingen over de vraag van meneer Van Rijn, maar dat laat ik aan u.
De 65.000 euro bedoelt u? We hebben hier in de raad alweer ongeveer wanneer was het, net na de zomerdenk vorig jaar, hebben we hier gesproken over de grote achterstand die er is in handhaving. En daar is afgesproken dat de omgevingsdienst daar een begin mee zou maken. De lijst zoals die er lag, rijp en groen, alles is opgeschoond en onderzocht en op een rijtje gezet. Een 10-12 gevallen waarvan we vinden, ja, dat is toch een ernstige overtreding. Daar zijn de procedures gestart. Dus op zich loopt dat wel naar tevredenheid. Het enkele feit dat u niet dagelijks mails krijgt van bezorgde boze burgers omdat ze een vervelende brief van de omgevingsdienst gekregen hebben, is voor mij ook een aanwijzing dat het toch voldoende zorgvuldig gebeurt. Maar terug naar dat budget daarbij, ik zou u voor willen stellen, pak ook het raadsvoorstel er eens bij. Daar is nadrukkelijk gezegd van wij vragen dit bedrag, dan kunnen we grosso modo 1 FTE, niet helemaal hoor, maar ja, 1 FTE aan het werk zetten. En werkenderweg zal blijken hoe snel of hoe langzaam dat gaat en hoeveel werk het is. Maar reken erop dat dit bedoeld is om er een aanzet te maken. En welke extra inspanning / budget daar dan nog nodig is, dat zal moeten gaan blijken. Nou ja, inmiddels is er zicht op. dat als we in dit tempo door blijven werken, dat het ongeveer een periode van drie jaar gaat beslaan voordat je zegt van kijk, nu zijn we op een niveau wat passend is voor ons als gemeente. Maar ook daarop kunnen weer ontwikkelingen zijn die maken dat het mee of tegenvalt. Maar goed, het voorstel in de begroting zal zijn om die extra FTE ook voor het volgende jaar te bestemmen, beschikbaar te stellen, om de achterstand in de handhaving in te lopen.
Ja, nu wordt er over 3 jaar gesproken, dus nou weten we ook wanneer het ongeveer eindigt. Dat zie ik niet in die kaders, maar u noemt nu een jaartal, zeg maar.
Nee, ik spreek u mijn verwachting uit en daarbij zeg ik ook in één adem dat er allerlei ontwikkelingen kunnen zijn die maken dat het mee of tegenvalt. En er kunnen weer volstrekt vervelende nieuwe gevallen opdoemen die capaciteit vreten. Ik bedoel, als u bijvoorbeeld kijkt, dat heeft dan niet zozeer met bouw, ja, alhoewel milieu, maar ook met gebruik te maken. Als u kijkt hoeveel moeite en hoeveel tijd we al bezig zijn met de motocrossvereniging. Ik bedoel, ja, 5 jaar geleden wist ook niemand dat zou gaan gebeuren. En als je dan achterom kijkt, dan zeg je, nou, dat heeft toch best een heleboel capaciteit gekost. En dat is ook in de handhaving. Er zijn een aantal situaties in de gemeente. Mensen die nu aangeschreven zijn van ja, dit kan echt niet, dan wil je het in orde maken. Maar hoeveel weerstand, hoeveel juridische weerstand, hoeveel complicaties er zullen zijn, dat is gewoon niet te voorzien. Dus mijn schatting is dat als we langs deze lijn door blijven werken, dat we met 1 jaar of 3 toch wel ongeveer op het niveau zouden kunnen zitten waarvan je zegt, ja, dat is een net niveau voor ons als gemeente. Maar er zijn heel veel onzekerheden.
Portefeuillehouder, burgemeester.
Ja, dat kan antwoord op de vraag van de heer Lok. Ik ben geneigd daar ja op te zeggen, maar wel met een komma. Kijk, natuurlijk kun je in een gemeente van 15.000 inwoners qua schaal en profiel niet helemaal hetzelfde werven als in de gemeente van 43.000 inwoners. Maar wat we wel doen is met een schuin oog daar naar kijken. En in ieder geval het type mensen zoeken die de competenties en de ontwikkelcapaciteit hebben om in ieder geval straks in een nieuwe gemeente ook goed mee te kunnen. Laat ik het zo formuleren.
Dank u wel. Ik zet een punt achter de besprekingen voor dit agendapunt. We gaan er verder op 23.6. Is het mogelijk om voor de pauze die ik toch wel even wil houden te trachten het volgende agendapunt nog bij te pakken? Want we hebben dat al aangeraakt en ik weet niet of u nog aanvullende vragen hebt. Ik dacht misschien dat mevrouw Van Nest dat had. Dus wat ik wil doen is voor de pauze, en dan hoop ik niet dat dat te lang duurt, het volgende agendapunt 6 nog te behandelen met u. En dan gaan we even kijken. In eerste termijn. Ik hoor meneer Van der Minkelis, hoor ik. Anderen niet. En mevrouw Van Nest, dat neem ik zeker aan. En meneer Glerum. Meneer Van der Minkelis, ga de gang.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik heb een vraag over dit voorstel. En een vraag die had misschien net zo goed bij agenda punt 4 dan wel 5 genoemd kunnen worden, maar ik stel hem nu. Dat is even over de bedragen van 100.000 euro. Volgens mij zijn er wel 3 soorten bedragen van om en erbij 100.000 euro. Ik snap er eigenlijk gaandeweg de vergadering niet zoveel meer van. En in de BEERAP zag ik net, in het voorstel van de BEERAP zag ik staan ook dat er een bedrag van 100.000 euro plus nodig is om de CAO bij te benen. Dus ik ben met heel veel collega's ontvankelijk voor het idee dat er geld nodig is om te investeren in extra kwaliteit. Maar bij mij ontstaat het idee dat er ook gewoon een dergelijk bedrag nodig is om de CAO bij te benen. Dus hoe zit dat precies? Gewoon even een verhelderingsvraag. Ik heb dan nog een praktische vraag. Als ik begin te lezen bij punt 1 in het voorstel, wordt er verwezen naar de raadsnotitie bestemming vermogen. We hebben meerdere raadsbesluiten en notities gehad afgelopen jaar. Mijn vraag is de volgende keer net iets specifieker te benoemen, zodat ik er 1 keer naar het goede voorstel ga surfen. En dan heb ik nog een vraag over puntje 8, over de financiële consequenties. Ik heb al heel wat uitleg vanavond aangehoord, dus ik snap nu ook het verschil tussen structurele, incidentele bedragen enzovoort enzovoort. Toch, als ik dan vervolgens kijk naar het raadsbesluit, vraag ik me af, is dat raadsbesluit nou het logische gevolg van de samenvatting bij punt 8? Dat is eigenlijk een open vraag. En het feit dat ik de vraag stel, wil zeggen dat ik zelf tot een ander voorstel zou komen. Maar dat zou bijvoorbeeld kunnen zijn om maar gewoon voor 4 jaar die ton beschikbaar te stellen en niet voor 2. Dus gewoon de vraag van, heb ik iets gemist? Is het geheel logisch? Nou ja, dit allemaal aannemende dat ik ook op 30 mei dus het technische vragenrondje heb gemist. Dus vergeeft u mij als het niet helemaal soepeltjes klinkt. Maar ik kan er geen chocola van maken.
Meneer Gleeren.
Dank u wel. Ja, ik had hem, denk ik, als volgt begrepen dat wij dat incidentele budget van 100.000 euro, dat een deel is van die 4 ton waar we in september 2015 al eens een keer iets van gevonden hebben. En dat zijn we 4 jaar lang een ton aan het inlossen. Dit is de eerste en er komen er nog 3. Als dat zo is, dan begrijp ik het. En als dat niet zo is, namelijk dat het nog eens bovenop die 4 ton komt, dan heb ik nog wel een vervolgvraag voor de tweede termijn. Dank u.
Mevrouw Wenef.
Dank u wel, voorzitter. Hoewel ik het net natuurlijk roerend oneens was met de heer Gleeren, ben ik het nu helemaal met hem eens. Ik had het ook zo begrepen dat die 4 keer een ton voor de komende 4 jaar, dat het nu gevraagd wordt of we die ton voor 2016 en die ton voor 2017 beschikbaar willen stellen. Dus dat was ook mijn eerste vraag, van heb ik het dan goed begrepen? Want anders ben ik geneigd met de heer Van der Minkeles mee te gaan van nou, er staan hier zoveel bedragen van ongeveer een ton, ik ben een beetje spoorbijster. Als dat eerst in het geval is, dan volg ik het dus nog, gelukkig. Dus dat is vraag 1. En vraag 2, vind sowieso in dit raadsvoorstel, vind ik het opvallend dat er opeens allerlei zaken toch redelijk beestje bij de naam wordt genoemd, waar ik eerder wel eens vragen heb gesteld en dat beestje moeilijk te vinden was. En nu zijn er een aantal alinea's toch volgens mij hele essentiële zaken aangestipt of geduid die te maken hebben met het ambtelijk apparaat, kwaliteit, kwantiteit en zo meer. Dus dat op zich is wel fijn om te lezen, dat daarin goed inzicht is van ja, waar hikken we nou eigenlijk, waar hikken we nou tegenaan en wat is nou eigenlijk het probleem. Maar dus vraag 2 vervolgens, het leidt bij mij nog wel een beetje tot verwarring dat in het raadsvoorstel onderaan de eerste pagina, of nou ja, taken en projecten, 4a, daar worden bij de 3 bullets een aantal zaken genoemd, projecten waar inzet op nodig is. En dan de alinea daarna wordt nog meer over de meer reguliere raadsopdrachten gesproken. En doorontwikkeling, transitie, sociaal domein en opvang van vluchtelingen en bestemming van vrijkomende locaties, dus meer infra, oneigenlijk grondgebruik, wordt van alles genoemd. Dat ik denk van oké, daar zijn dus die tonnen voor nodig. Maar dan komt er aan het eind, onder 8, de tweede alinea, komt er van ja, indien u deze budgetten beschikbaar stelt, zullen deze middelen als volgt worden ingezet. En dan wordt er gesproken over projectleiders bij afdelingen en bestuursondersteuning en bestuurs- en managementondersteuning en de IT, waar de burgemeester het ook al eerder over had. Nou, die laatste lijkt me heel logisch, maar Dan raak ik wel even in verwarring en dat is dus mijn vraag 2. Waar wordt die ton nu aan besteed, die 2 keer een ton? Want op de eerste alinea leid ik af aan alles wat er op het gebied van taken en projecten moet gebeuren. En op de tweede pagina is de conclusie, ja, toch ook heel veel management, bestuursondersteuning enzovoort. Dus graag wat goede duiding, waar wordt dat geld dan aan besteed? Waar is het voor nodig? Dank u wel.
Eerst mijn portefeuillehouder in de hoop dat u de 3 spoorzoekers het pad kunt aangeven.
Laat ik beginnen met te zeggen dat ik blij ben dat, daar haak ik aan bij de laatste opmerking van mevrouw Renes, dat het duidelijker was dan het in het verleden was, zal ik maar zeggen. Dus in dat deel van de opzet zijn we dan geslaagd. Maar ik wil u wel deelgenoot maken van dat het best knap ingewikkeld is. Ik zal u klein, het komt dadelijk weer goed, zal ik maar zeggen. Maar even waarom het zo ingewikkeld is, want we hebben hier, ik weet niet precies uit mijn hoofd, maar om en nabij de 80 medewerkers, die van alles en nog wat doen. Budgetair zit dat
over een aantal schijven verdeeld. We hebben natuurlijk de personeelsformatie, gebaseerd op de vaste bezetting. Daar zitten budgetten voor in de begroting. Dan kan het zo gedurende het jaar zijn dat de mensen ziek worden, ontslag nemen of zwanger. En de relatie tussen dat alles is dat ze een bepaalde periode hier niet werken. En dat dan dus een deel van die gelden beschikbaar zijn. Daar huren wij dan soms mensen tijdelijk of via een inhuur voor in. Dat is weer een andere manier van aanwenden van dat budget. Dan hebben we nog in de begroting een vaste post van inhuurbudgetten staan. Die staat er ook al jarenlang in de begroting. Dan hebben we ook nog voor een groot aantal projecten die op de projectenlijst staan, stelt u voortdurend of met enige regelmaat uitvoeringskredieten ter beschikking. Vaak bedoeld om projecten voor te bereiden, et cetera. Daar zitten dus, dat is projectfinanciering. Er zijn ook mensen voor aan het werk. En dan hebben we nog die 4 keer een ton en daar kom ik dan zo op. Dat zijn dus allemaal verschillende bronnen waar we het geld, waar we de dekking uithalen, zal ik maar zeggen. Tegelijkertijd heb je aan de andere kant een hele lijst met wat al die mensen allemaal doen. En wat we eigenlijk, dat is het dagelijks werk van de gemeentesecretaris, en daar word ik ze nu en dan spreken wij met enige regelmaat over. Dagelijks werk is om uit te knobbelen of dat een beetje met elkaar in evenwicht is. En dat zijn hele waslijsten. En het, dus het, ik wil proberen te zeggen, ja, dat inzicht hebben wij, tot op medewerkerniveau, tot op taakniveau bijna. Alleen, en dat was mijn antwoord op de vraag van de heer Lok, onderaan de streep lopen wij nu echt knel. Afgelopen jaren hebben wij in dat hele gepuzzel van al die budgetten altijd nog uit kunnen komen. Maar nu zeggen we, nou lukt het niet helemaal. Waarom dit uitgebreide antwoord? U vroeg, mevrouw Nes, kunt u dat scherp aangeven wat nou waarvoor wordt besteed? Ja, dat kan, maar dat is die hele waslijst. We hebben geprobeerd in dit voorstel het te concentreren op wat erbij komt. En dan moet u zich realiseren, dat is ook wel een beetje een optelsom van alles wat er... Dus ik heb geprobeerd enigszins te abstraheren. En dan kom ik bij die 3 keer een ton. Dat is toeval. Dat leidde ook bij mij in eerste instantie tot wat verwarring. We zullen proberen voortaan de bedragen wat verder uit elkaar te laten lopen. Dat maakt het praten een stuk gemakkelijker. Ik kon zo snel niet vinden hoe dat met die CAO zat, maar als er in de BEERAP iets staat over CAO, dan zal dat ongetwijfeld het geval zijn. En is dat een gevolg van loon- en prijsbijstellingen, loonbijstellingen dus in dit geval, op die hele bubs aan mensen die al lang bij ons in dienst zijn. Dat moet u voor de rest vergeten, is niet de strekking van het onderwerp waar we het hier over hebben. En ook niet wat het onderwerp van de kadernota is. Want dat gaat over kwantiteit vooral, wat erbij komt. En dan gaat het, dan komen er een paar keer een ton voorbij. Structureel een ton, incidenteel een ton. Structureel betekent dus gewoon ton erbij in die hele post met personeelsbudget. En als tenzij u er anders besluit, is dat tot in lengte van jaren beschikbaar. En dat is ook nieuw. Daar had ik in de eerdere vorige ronde in antwoord op uw vraag van de heer Rietveld ook al iets over gezegd. Dan die 4 keer een ton, dat is een beetje verwarrend, want die komt een paar keer langs. Om te beginnen is het 4 keer. En dat heeft te maken met het feit dat we dat gezegd hebben, dat is extra nodig om al die projecten op een goede manier nog ten uitvoer te kunnen leggen. En dat komt 2 keer langs, dat is een beetje verwarrend, dat realiseer ik me. Maar dat doen we bij andere projecten ook, want als u bijvoorbeeld even de besluitvorming rondom, nou laten we zeggen, het dorpshuis in Scheluinen voorbij haalt, voor de geest komt, er stond ook een budget in de investeringslijst. Maar daar heeft u als raad nog niet van gezegd, ja, u mag de krediet gaan voteren of besteden, dat komt hier nog een keer langs. Nou, volgens dezelfde systematiek laten wij inderdaad nu die 4 keer een ton ook langs komen. En mevrouw Renes heeft het prima begrepen. Het is inderdaad zo dat we u nu vragen om voor die eerste 2 jaren daar ja op te zeggen. En dan kan het nog zijn dat we later voor de budgetten van 2018 en 2019 nog tegen die tijd nog een keer weer langskomen. Dus dat is niet extra, maar dat is het gewoon het voteren van kredieten die wij u eerder hadden aangekondigd. Wij dachten er goed aan te doen, want die duidelijkheid had ik zelf ook nodig om in een stuk, en dat staat ook ergens in, als we het hebben over wat komt er nou extra bij volgend jaar. Als u 2 keer ja zegt, zowel tegen de kadernota en later tegen de begroting en nu tegen dit voorstel, dan gaat het dus om €210.000. Nou, ik geloof dat ik het, bij de Belastingdienst zeggen ze dan, helder kunnen we het niet maken. Makkelijker misschien wel.
Ik kijk belangstellend rond of iemand in tweede termijn nog überhaupt wat durft te vragen. En nu zo helder was het mij wel, maar goed, dat is een oordeel. Ik kijk even naar links en naar rechts.
Ik zie meneer Van Duinen. Ja, precies. Die toch nog blijkbaar wat wil vragen. Gaat u gang.
Ja, dank u voorzitter. Ja, de burgemeester tikkerde mij, want dat komt er extra bij. Maar we hebben vorige maand ook hier besproken, de welzijnsverbinder. En ik heb begrepen dat het een halve ambtenaar is die hier een huisverrekening voor aangesteld is. Dus die gaat ook andere diensten. Dat is ook al extra bijgekomen. Dus we praten ook over een bedrag, ik meen van 70 plus, wat in twee keer in het budget staat van het voornemende welzijn. Dus we praten toch elke keer over plusje, plusje, plusje.
Voorzitter, mag ik de heer Van Duinen met zijn opmerking ondersteunen?
Want dat bij is deze mijn conclusie, heeft u dat gedaan?
Het is steeds losse plukjes, plusje, plusje, plusje.
Okay. Portefeuille.
Ja, u heeft gelijk en heeft ook niet gelijk. U heeft gelijk. Nee. Nee, ja, u heeft gelijk. Dat was een aparte plus. Overigens ook incidenteel, als ik het mij goed herinner, voor 2 jaar volgens mij. U heeft niet gelijk, althans daar maak ik een bezwaar, klinkt een beetje, maar dan refereer ik weer aan de opmerking die ik maakte toen ik helemaal begon met het verhaal en antwoord op vragen van de heer Lok. Het is wel goed te beseffen dat we echt, nou ik denk dat dit de eerste plussen zijn als het gaat om personeelsbudgetten in een reeks van jaren. Afgelopen jaren zijn we, dat verhaal heb ik net verteld, telkens teruggegaan. En dat heeft ook tot grote besparingen geleid ten opzichte van waar we 4, 5 jaar geleden stonden. En ja, die grens is nu bereikt en dat is de reden. En dat merken we ook gewoon iedere dag. Misschien goed om dat ook nog wel te zeggen. Het komt met enige regelmaat voor dat we op de collegetafel een wens hebben liggen van kunnen we dit nog niet doen of kunnen we dat nog, een plannetje van aanpak zus of een dingetje zo. Waarvan de gemeentesecretaris terecht dan zegt, ja dat kan allemaal, maar we moeten wel eens echt eens even goed kijken wie gaat dat doen dan. En dan zeggen wij, ja maar het moet wel gebeuren. Nou, dat levert dan gezonde spanning op en dan zijn we de afgelopen jaren ook met wat duwe trekwerk best uitgekomen. Dat hoort ook zo. Maar we constateren als we dit niet doen, ja, dan moeten we echt terug naar uw raad en dan zeggen, nou, dan moeten er echt dingen van het lijstje af. Nou, dat nog ter aanvulling.
Voorzitter, even een kleine interruptie. Mag maar.
U bent gretig, raadsleden.
Ja, goed, daar worden we ook voor betaald. De financiering van die welzijnswerker, in mijn beleving, komt die uit het budgettransactie WMO. Dus ik denk dat die niet onder de vaste personeelsformatie valt.
Dit was een statement van meneer Van der Wateren. Ik zie het college knikken, of in persoon van wethouder van Leeuwen, dus inderdaad correct. Het is serieus bedoeld, maar ik vraag het u toch. Een debatstuk of een hamerstuk?
Ja, mijn idee is om het stuk debat wat erachter zit te voeren bij de behandeling van de kadernoten. Dus dat we hier een hamerstuk van maken.
Dat lijkt me prima. Goed voorstel, denk ik, als iedereen erbij in kan stemmen. Ook met uw instemming wil ik uiterlijk 10 minuten schorsen. Om even toilet en andere dingen te doen, zoals bijvoorbeeld koken. Want ik zag de wethouder al wat wit wegtrekken. Dus 10 minuten terug, graag. Niet. Het loopt zomaar in de wedstrijd, partners. Dames en heren, ik mag u verzoeken op uw zetel plaats te nemen. Nou mis ik. Zeker. Nee. Kijk, daar komen de rokers ook binnen. Zonder te stigmatiseren. Dank u wel, mevrouw de Bode. Het tweede gedeelte van de vergadering, met inachtneming, en dat doe ik u toch een klemmend beroep op u, om te denken aan de bovenkerknorm die we hier gemeentelijk hanteren. En dat we niet een uitwijkmogelijkheid hebben naar de maandag, omdat dan onze eerste bewonersavond in Gieselanden /Molenwaard de meerwaarde in de Til, volgens mij, in Gieselburg is. Precies, dankjewel, met meerdere dorpen.
Dat hoeft u natuurlijk niet te beperken in het stellen van vragen. Ik wil u niet monddood maken, maar ik verzoek u wel die dingen te bedden te brengen die nog die echt moeten wat dat betreft en voor u echt belangrijk zijn. Agendapunt 7, raadsvoorstel 2016-34, de vaststelling van het bestemmingsplan Botersloot 50 in Noordloos. Wie wenst daar iets over te zeggen? Meneer Van der Water, ga gang.
Dank u wel, voorzitter. Eigenlijk niet, ja, wel een vraag of een opmerking, niet naar aanleiding van het plan. Wij zijn altijd, ja, nee, toch wel blij met zulke plannen dat mensen hun nek uit willen steken. Om in de bestaande bebouwing dingen op te knappen en gelijk wat rommel op te ruimen, laten we het zomaar stellen. Bij een vorig plan hebben we dat ook al in de orde gebracht en bij het volgende plan is dat weer zo. Die initiatiefplannen die eraan liggen aan de kwaliteitsbeoordeling, ik heb er de vorige keer ook al een opmerking op gemaakt, dat worden onderaan hele lijvige boekwerken. Bij dit voorstel valt het nog mee, dit is maar 18 pagina's. Maar bij de volgende voorstel zijn het er bijna 130, dacht ik, alles bij elkaar. Zitten we elkaar nu gewoon gek te maken? We jagen die mensen op kosten door zulke grote plannen te laten maken? En mijn vraag is dan eigenlijk, zijn er dan ergens nog richtlijnen? Of korte plannetjes, of weet ik wat, om zulke plannen toch wat bescheiden te houden? Als we al die plannen lezen, ik heb er nu 3 gelezen, en nu weet ik bijna de prehistorische ontwikkeling van onze streek. Nou, dat is misschien wel leuk, maar ik denk niet dat deze plannen daarvoor bedoeld zijn. Dus kunnen we het met elkaar toch die dingen wat inperken op een of andere manier, zonder dat we iedereen op kosten jagen? Dank u wel.
Dank u wel. Ik zie meneer Schalk ook die in eerste termijn een vraag gesteld. Ga u gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ook de ChristenUnie is blij met deze initiatieven. Wat dat betreft zien we inderdaad ook wel voordelen gewoon hoe dat allemaal gaat om te gaan veranderen, die projecten. Eén ding valt ons ergens op en ik wil een klein beetje tegemoetkomen, ook voorzitter, aan uw wens om wat snelheid toe te passen. Dus ik wil eigenlijk het volgende voorstaan ook even bijnemen met 1 vraag. Het valt ons namelijk op dat de extra woningen Noordloos maximaal 975 kuub mag worden en die in Giesenburg maximaal 850 kuub. Nu denk ik dat het inderdaad dezelfde bestemmingsplan is, buitengebied. Dat de ruimte voor ruimtering regeling van toepassing is, maar we zijn er niet achter gekomen hoe dat nou kan dat de een maximaal iets groter mag worden dan de ander. Dus wellicht is dat makkelijk op te lossen, ik weet het niet. Graag een antwoord.
De vragen van beide raadsleden betrekken eigenlijk allebei de agendapunten. Ik neem aan dat u er geen problemen heeft als ik ze bij elkaar voeg en als zodanig laat behandelen. De wethouder is mijn gedrag.
Voorzitter?
Pardon, mevrouw Nes.
Ja. Betekent dat ik bij het volgende agendapunt...
Nee, dan heb ik liever dat u nu even uw vraag stelt.
Dat
dan,
bedoel ik.
Ik dacht dat ik te kort kom, maar ga u gang.
Wat betreft dus het volgende agendapunt, vaststelling bestemmingsplan Slingerlandsweg 24. We hebben daar eerder een rip over gehad. Toen heb ik ook een aantal kritische noten geplaatst, meen ik. Dus ik dacht, laat ik er nu in ieder geval even op terugkomen. Om te beginnen om te zeggen dat het initiatief aan zich volgens mij zeer te prijzen valt. Zoals ik ook vorige keer aangaf, ik ken het plekje. Het was verwaarloosd en het dreigt nu weer prachtig te worden met dit initiatief. Dus daarvoor in principe lovende woorden. Wel nog een vraag bij het raadsvoorstel. Daar wordt bij punt 6 gezegd, bij financiële consequenties, de exploitatieovereenkomst met hierin opgenomen kosten is reeds door beide partijen getekend. Mijn vraag, welke partijen? Want als dit onder het kopje financiële consequenties staat, dan zou ik eruit kunnen afleiden dat één van de partijen die betrokken is bij die exploitatieovereenkomst de gemeente is. Want anders staat het niet onder financiële consequenties. Dus mijn vraag, welke partijen betreft het die overeenkomst hebben getekend? En ook viel mij op, en dat is ook wat betreft punt 6, in het raadsbesluit staat dat een exploitatieovereenkomst niet vastgesteld hoeft te worden. En hierin wordt wel aan een exploitatieovereenkomst gerefereerd. Dus dat volg ik even niet. Graag enige verduidelijking. En dan in het bijlage initiatiefplan, dus dat is 2016-35C. Ik weet het is typisch een SRNS-opmerking, maar dan staat er op pagina 5 aan de linkerkant bij noodzaak bestemmingswijziging. En dat is natuurlijk wel een heel essentieel punt aangaande dit initiatief. De laatste zin,
Zonder wijziging van de huidige bestemming van perceel zal de boerderij niet meer bewoond worden en langzaam verder vervallen. Helemaal mee eens. Dit komt de aanblik van het historisch lint niet ten goede. Helemaal mee eens. Daarnaast gaat zo uiteindelijk een rijksmonument verloren, net als de bijbehorende bebouwing. Helemaal mee eens. Maar dus, alinea daarboven staat, ja, de monumentale status van de boerderij en daarbij de beperkingen spelen hierbij mogelijk een rol. Daar wou ik maar even zeggen van, dat is zeer zwak uitgedrukt, want het feit dat dit pand een monumentale status heeft, heeft er juist voor gezorgd dat het ding in eerste instantie de hele locatie vervallen is, omdat er geen woonbestemming op zat. Dus dat dat mogelijk een rol speelt, is zeer zwak uitgedrukt. Ik denk dat je dat hier expliciet moet noemen, als zijnde dat het in deze case dé reden was dat de zaak in verval raakte. Want niemand kon het kopen of wilde het kopen en kreeg de financiering rond enzovoort. Dus laten we dat vooral goed benoemen, ook omdat een situatie als deze met een initiatief van een vervallen locatie zich in de toekomst mogelijk opnieuw voor zal doen. Dank u wel.
Met een achtneming van het feit dat het laatste eigenlijk een statement was en een oproep van mevrouw Renes, vraag college, wethouder van Houdingen, om de antwoorden op de vragen te formuleren.
Dank u, voorzitter. Ja, hoe dat zo kon vervallen, ik denk dat we daar met elkaar wel hetzelfde beeld van hebben. En ook al zou je dat misschien anders willen verwoorden, zoals mevrouw Renes voorstelt, ik denk dat dat niet zo relevant is. We constateren nu dat de situatie is zoals die is en er wordt door die mensen medewerking gevraagd aan een bestemmingsplanwijziging en een bouwvergunning om daar weer iets moois van te maken. Dus dat is de vraag die hier voor ligt. En met betrekking tot de exploitatieovereenkomst, in het raadsbesluit wordt gesproken over een exploitatieplan. Dat is niet nodig, hè, omdat het gewoon qua oppervlakte en qua uitstraling, qua effecten op de omgeving allemaal niet zo vreselijk groot is. Dus daar hoef je verder geen afspraken over te maken. De exploitatieovereenkomst die ziet erop dat de kosten die de gemeente heeft aan deze bestemmingsplanwijziging en de bouwvergunning, daar heb je leesjes voor, maar de bestemmingsplanwijziging, dat die vergoed worden, maar ook dat de initiatiefnemer zich verplicht, mocht er een planschadeclaim komen, dat die dan verrekening van de initiatiefnemer is. Dat is wat in een exploitatieovereenkomst staat. Die is al ondertekend. Vaak gebeurt dat het voorbereid wordt onder het voorbehoud dat het allemaal doorgaat natuurlijk. Dat staat dan zo op papier. Meneer Schalk vraagt naar het verschil in maat van die woningen. Mijn gevoel zegt dat als we even de stukken zoeken dat het wel ergens te vinden moet zijn, maar dat gaan we nu niet doen natuurlijk. Ik stel voor dat we daar even op terugkomen om dat nader toe te lichten. Met betrekking tot de vraag en de oproep eigenlijk van de heer Van der Water, zo in al die stapels papier, is dat nou wel nodig? Zitten we die mensen niet op kosten te jagen? Ja en nee. De gemeente vraagt niet nadrukkelijk naar zo'n rapport. De initiatiefnemer, die huurt een bureau in de regel, van joh, kun je mij helpen om bij de gemeente hier een vergunning voor te krijgen? Nou, die doen hun uiterste best, die zetten dat zo uitgebreid en zo mooi mogelijk op papier, om daarmee hun kansen dat de gemeente ja zegt te vergroten. En dat zijn bureaus die veel van dit soort plannen maken, dus ik bedoel dat niet denigrerend, maar de helft of drie kwart is ook knippen en plakken. Dus dat is niet steeds opnieuw een heleboel werk. Het is wel zo, vind ik ook, als je meer van dit soort rapporten ziet, dat je denkt van dit had niet gehoeven, daar letten we niet op, dit is niet relevant. Maar dat kan in een andere gemeente weer anders zijn. En die bureaus die werken meestal voor heel de regio of nog verder. Ja, dus die hebben daar ook een min of meer standaard formaat voor zichzelf. Wat wel is, binnenkort gaat u de nieuwe woonvisie ontvangen van het college, zoals we die in concept hebben opgesteld. Daarin wordt ook uitgebreid ingegaan op een aantal aspecten van nou, op deze manier, door deze bril kijken wij naar initiatieven. Daaruit kan een lijstje of een algemeen gedeeld inzicht komen van kijk, dit zijn aspecten die we met name willen weten op het moment dat iemand met een initiatief bij het college of bij de gemeente komt. En dat willen we communiceren, hè, dat mensen zijn toelichting en de motivatie bij het plan daarop kan toespitsen en dat men dan ook geen overbodig werk hoeft te doen. Ik stel me voor dat we gaan proberen om in die richting ook nog elkaar te helpen. De gemeente die niet al die stukken hoeft door te nemen En de initiatiefnemer die niet meer hoeft op te schrijven en te bedenken en aan te leveren dan wat wij nodig hebben.
Nog behoefte aan reactie in tweede termijn, mevrouw Van Nistelrooy.
Dank u wel, meneer Van Houwelingen, voor de duidelijke toelichting en uitleg. Neemt vragen weg. Wil ik toch nog wel even opmerken dat het dan wel opmerkelijk is dat de exploitatieovereenkomst al overeenkomst is. Er dus van uitgaand dat dit wel goedgekeurd zou worden, gaat worden over 2 weken. Dat is wat ik u eigenlijk hoorde zeggen. Maar misschien begrijp ik het dan verkeerd.
De wethouder.
Ja. Kijk, iemand vraagt om medewerking aan de gemeente. Het college zegt, nou, wij vinden het een mooi plan. Dus er wordt van alles bedacht en uitgewerkt en op papier gezet. Wat leidt tot een voorstel aan de raad. Want die moet formeel beslissen. Er gaat een aantal weken, soms zelfs enkele maanden, vaak zelfs enkele maanden overheen. En in die voorbereiding zeggen we, joh, laten we ook vast die overeenkomst opstellen. En vaststellen met elkaar. Niet ervan uitgaande dat, nee, onder het voorbehoud dat de raad het plan vaststelt. Dan dat, ja, dat scheelt dan weer. Dan kunnen we gelijk verder als de raadsvergadering geweest is. En dan hoeven we niet dat alsnog te regelen. Zo zit dat en meer ook niet. En ik zie daar volstrekt niks verkeerds aan. Sterker nog, ik vind dat een hele goede manier van werken. Dat je zorgt dat het allemaal zo goed mogelijk voorbereid is. En zodra de raad er een besluit over genomen heeft, dat je ook aan de slag kunt.
Dank u wel. Mag ik uit u vragen, meneer Van der Water heeft nog een...
Nou, even een kleine aanvulling. Bedankt wethouder voor de beantwoording en ook voor de toezegging dat in het kader van de woonvisie misschien toch wat dingen kunnen reguleren zonder al te veel kaders op te willen leggen. We zien dat met verlangen tegemoet. Ik dank u.
Ik dank u wel. Mag ik concluderen dat u dit beide als samenstuk voor eind juni besluit te nemen als zodanig? Het volgende agendapunt is dan agendapunt 9, het raadsvoorstel 2016-42, de verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Gieselanden. Ik zie meerdere mensen. Ik denk dat het goed is om mevrouw Hartog als eerste het woord te geven. Ga u gang.
Dank u wel, voorzitter. Ja, in de evaluatie van de verordening zijn de adviesorganen uitgebreid betrokken. En we hebben kunnen lezen in de reactie dat de gekozen inspraakvormen geresulteerd heeft in een evenwichtig concept waar weinig meer op aan te merken valt. En de inbreng is ook van de adviesorganen is ook ervaren als positief, kritisch en constructief. Nou, ook onze welgemeende dank gaat uit naar het WMO-platform Zetje en de Seniorenraad Frieslanden. En ja, wie zijn wij eigenlijk om hier nog wat van te vinden, hè? Toch heb ik nog een korte vraag. Betreft de overzicht van de wijzigingen bij het kortdurend verblijf. Waar staat de mogelijkheid om 3 etmalen per week in aanmerking te komen voor kortdurend verblijf. Dat is vervangen door een maximum van 50 etmalen per jaar. Wat is uw motivatie hiervoor? Om dat terug te brengen naar 50 etmalen per jaar. Graag uw reactie hierop. Dank u.
Meneer Verheijn.
Ja, dank u. We hebben 1 vraagje, een kort vraagje. Dat gaat over de overzicht van de wijzigingen, persoonlijke verzorging. Met die nieuwe tekst betekent dit dat we minder overschot krijgen bij het WMO nu, omdat daar verschuivingen in zijn. Of lees ik het nou weer helemaal verkeerd? Ja, ik zie u heel begrijpelijk kijken. Nee, ja, oké. Meneer Van de Minkel is.
Ja, voorzitter, waarschijnlijk wordt het een hamerstuk, dus ik heb een korte opmerking. Ik sluit me aan bij de lof van mevrouw Den Hartog over het tot stand komen van het stuk. Dat is een wat technische opmerking over punt 4. Wat willen we bereiken? Gezien de inhoud van punt 3 zou ik verwacht hebben dat er zou staan dat we met deze gedirkte verordening gewoon goed in staat zijn inhoud te geven aan beleid voor onze inwoners. En niet het alleen maar gaat om het opstoffen en afstoffen van een juridisch stuk. Maar goed, dat is maar een opmerking voor de volgende keer.
Meneer Van Duin.
Ja, dank u, voorzitter. Ja, eerst een vraag vooraf. Wij hebben volgens mij al eerder een keer over gehad, als we stukken krijgen met verordeningen, met textuele wijzigingen,
dat we dat gecodeerd krijgen, dat we kunnen zien wat de verschillen zijn. En vorig jaar hebben we er een paar keer over gesproken. En dat mis ik eigenlijk wel, want er zijn nu 4 items gerepareerd. Hè, en die worden beschreven, oké, is duidelijk. Maar ik ga ervan uit dat er hier en daar wat woordjes nog wel bijgeslepen zijn. Dus dat, die inzicht. Tweede, de adviesorganen zijn er goed bij betrokken. En die hebben ook op een gegeven moment al een instemming gegeven. Eén ding wat ik niet goed begrijp, daar staat er iets over de hardheidsclausule. En dan over de stapeling van meerdere eigen bijdragen. Dat is aangereikt en het college vindt de tekst die er nu in staat voldoende gewaarborgd is. Maar verwijst daarbij wel in de tekst dat het aangegeven voorbeeld wordt meegenomen in het advies over het eigen bijdragebeleid. Dus ik begrijp dat er ergens nog een aanhangsel is waar dit in komt. Het is voor mij niet helemaal duidelijk. Dus ergens wordt een soort half jaar gegeven. Ik kan ook zeggen een half nee. Dus ga er nog even een toelichting van de wethouder.
Wethouder van Leeuwen.
Ja, dank u voorzitter. Laat ik bij uw laatste maar beginnen. Ik was niet bij het gesprek met de adviesraden, maar zoals ik het begrepen heb, is dat er voorbeelden zijn aangedragen van stapeling van eigen bijdrage. En er is opgeroepen van kijk daarnaar, hè. Kunnen we daarin, moeten we daar in de verordening niet iets over opnemen? Als u de reactie daarboven leest, dan kunt u lezen dat we inderdaad daar naar aan het kijken zijn, regionaal, maar natuurlijk ook lokaal, wat de effecten zijn van die eigen bijdrage. En misschien resulteert dat nog wel in aanpassing van beleid. Dat zou kunnen, dat komen we dan natuurlijk ook met u bespreken. En dat wordt hier bedoeld van het is niet nodig om iets in de tekst rondom hardheidsclausule toe te passen. Maar we willen wel dat voorbeeld dat werd genoemd, namelijk die opstapeling van eigen bijdrage, meenemen in de evaluatie van het hele beleid rondom eigen bijdrage. Wat wellicht wel leidt tot aanpassingen. En nogmaals, als dat zo is, dan komen we natuurlijk erbij terug. Laten we u dat in ieder geval weten. Dat wordt hier bedoeld. De vraag van de heer Van Rijn, die neem ik even mee. Misschien moeten we dat schriftelijk even laten weten, want die kan ik zo snel even niet plaatsen. Dan moet ik even naar kijken, als de heer Van Rijn dat goed vindt.
Ja, kijk, er staat dat er een verschuiving is nu tussen de zorgverzekeringswet en de WMO. Dat is nu helder, zeg maar. En er zou kunnen zijn dat er meer gebruik gemaakt werd van die zorgverzekeringswet, terwijl het WMO gelden waren. En misschien hadden we daardoor meer overschot gekregen. En als het nu helder is, dan...
Ja, dat zou kunnen. Ik kan inderdaad de casus bedenken waarvan we dachten dat die onder de WMO zou vallen, wat een hoop geld zou zijn gekost. Wat we gedaan hadden, want daar was recht op. Maar wat uiteindelijk toch onder de zorgverzekeringswet viel. En het zou kunnen dat daar verschuiving in plaatsvindt. Dus dat, als u het zo bedoelt, dat zou kunnen inderdaad. Ja, wat precies de effecten zijn, dat weten we nog niet natuurlijk specifiek, maar dat zou inderdaad het effect kunnen zijn. Wat betreft de vraag van het CDA over die 3 etmalen in de week, daar hebben we, dat is nou iets wat het, juist de adviesorganen hebben aangedragen om het zo te doen. Omdat eerst inderdaad 3 etmalen erin stonden, maar toen zeiden de adviesorganen, ja maar dan vernauw je het wel heel erg tot, nou ja, dat je per week moet bekijken, terwijl het juist soms prettig is dat je het een beetje bij elkaar veegt. En bijvoorbeeld een of twee weken in het jaar daar gebruik van maakt, hè, als iemand op vakantie wil bijvoorbeeld. Dus dat hebben we overgenomen en toen hebben wij met de adviesorganen samen vastgesteld dat 50 etmalen per jaar dan redelijk is. Omdat in de praktijk gewoon blijkt dat meer dan dat eigenlijk niet gebeurt. Dus dat is ja, eigenlijk wel een mooi voorbeeld van het samenspel tussen de adviesraden en de gemeente.
Ter interruptie, dus er is echt gekeken naar de behoefte eigenlijk.
Ja.
Wat leeft er, wat is de vraag?
Ja, okay. Klopt. Ja. En wat betreft de opmerking van de ChristenUnie, begrijp ik. En als je er op die manier naar kijkt, is die ook terecht. Maar wat hier natuurlijk bedoeld wordt, is dat... Kijk, een verordening die maak je om inderdaad beleid vast te stellen. Maar uiteindelijk is een verordening ook bedoeld om juridisch te kunnen toetsen of we het goed doen volgens de regels van de wet. En daarom hebben we, nou ja, moet het gewoon wel een juridisch kloppend document zijn. Dus vandaar die opmerking, maar ik begrijp wel de strekking van uw opmerking. En daar ben ik het ook nog mee eens.
Dank u wel, wethouder. Ik kijk even rond. Tweede termijn, en mevrouw Vernes, gaat u gang.
Dank u wel, voorzitter. Wat betreft de eigen bijdrage, wethouder Van Leeuwen gaf er net een antwoord op, maar daarmee is volgens mij nog niet, voor mij nog niet afdoende. In het advies van het WMO-platform staat dus het advies, wij adviseren u de eigen bijdrage van individuele begeleiding af te schaffen. Sluit ook aan bij het advies van de VNG. Reactie van het college is, ja, dit advies valt buiten de scope van de opdracht van de werkgroep. maar zal worden meegenomen door de regionale beleidsgroep WMO. Ik heb daar wel een beetje moeite mee. Als er een advies door onze WMO-raad wordt gegeven voor het beleid in onze gemeente, dan zegt het college van ja, dat valt buiten de precieze opdracht nu, daar gaan we dan regionaal naar kijken. Wat andere gemeenten aan verordeningen hebben op het gebied van de WMO, dat is de zaak van de andere gemeenten. Als ons WMO-raad dit advies geeft, vind ik wel een beetje jammer dat dat dan wordt afgedaan. Zo van ja, dat past nu niet binnen waar we mee bezig zijn, dat nemen we regionaal dan mee. Want ik begrijp dat het advies van de WMO-raad wat betreft die eigen bijdrage niet door het college is overgenomen. Dus ik zou graag nog horen waarom precies dat niet is overgenomen, behalve de reactie die al op papier staat.
Dank u. De wethouder.
Op het moment dat de reactie van de WMO-raden op dit document kwam, was er al een werkgroep bezig om te kijken naar die eigen bijdrage systematiek. En het voorbeeld dat de adviesraden aandragen is maar één onderdeel van de hele eigen bijdrage systematiek. Er zijn veel meer vormen van eigen bijdrage. Het leek ons goed om hem in de breedte te bekijken. We hebben het niet willen afschuiven, zeker niet, want we zien zelf ook dat er hier en daar wellicht ongewenste effecten zijn. Maar we hebben gezegd, laten we het goed doen en zorgvuldig en laten we daar dan conclusies uit trekken. En dat pakken we regionaal op, omdat deze wens in alle gemeenten leeft en omdat we ook die verordeningen regionaal samenstellen met de regionale WMO-raad. Dus het is eigenlijk heel logisch om het zo te doen, denk ik. Overigens voelt de adviesraad het ook niet als afschuiven of niet serieus genomen worden.
Mevrouw Rennes.
Oké, dat is uw uitspraak. Ik vind het jammer en ik blijf het jammer vinden. Want we hebben niet voor niks een eigen WMO-raad. En ik krijg, misschien de WMO-raad krijgt dat gevoel niet, maar ik krijg dat gevoel wel een beetje als ik dit zo lees. Wordt niet weggenomen, jammer.
Een punt achter de beraadslagingen, hamerstuk ja of nee? Hamerstuk volgens nog, prima. 23.6 staat hier op de agenda als hamerstuk. Volgende twee agendapunten zou ik eigenlijk even bij elkaar willen pakken. Dat is de Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid. Enerzijds de ontwerp programmabegroting 2017 en anderzijds de jaarstukken 2015. Wie wil daar het woord over voeren? Ik zie meneer Slob en mevrouw Rennes. Meneer Slob, gaat u gang.
Dank u wel, voorzitter. Korte vraag, naar aanleiding van de rekening en begroting van de Omgevingsdienst. Punt wat ons opviel is het gigantisch hoge ziekteverzuim. Dat is ook in de stukken benoemd. Dat is ook al een stukje gereduceerd de laatste jaren. Onze vraag is de analyse van het ziekteverzuim. Is die intern te duiden of is die extern te duiden? Verder wat ons opviel is totale saldo van baten en lasten negatief. En toch een positief resultaat presenteren door de reserves uit de reserves te putten. Het verbaasde ons een klein beetje. Misschien een korte toelichting. Dat waren korte vragen. Dank je.
Dank u wel, mevrouw Nes.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb een opmerking aanvraag over de procedures. En het komt een beetje flauw over, maar ik vind het toch wel essentieel om even te noemen dat een aantal stukken op 6 juni, drie dagen geleden, aan onze app zijn toegevoegd. Dat vind ik rijkelijk laat, kort van tevoren, voor raadsleden om iets door te nemen. En ook opvallend in de aanbiedingsbrief staat dat wij als gemeenteraad in de gelegenheid worden gesteld om indien gewenst voor 10 juni 2016 een reactie te geven. Dat moet ik dus vanavond nog doen. Zegt ook wat. En veel. Dank u wel.
Wethouder van Houdingen.
Ja. Met betrekking tot het hoge verziekteverzuim, ik moet u zeggen, ik ben nog iets minder dan anderhalf jaar geleden in dat bestuur gekomen. Toen weet ik dat er een nota kort daarvoor besproken was over het ziekteverzuim. Ik heb niet helemaal scherp hoe dat zat, maar er was een analyse geweest van de oorzaken en zo. En er is ook heel gericht ook een programma opgezet vanuit de directie, vanuit het bestuur om dat te verbeteren. En wat ik hoor en wat hier ook staat is dat dat werkt, dat het positieve effect heeft. Meer kan ik daar eigenlijk niet van zeggen. We kennen allemaal natuurlijk de voorbeelden van organisaties die dan
daarmee geconfronteerd worden. Vaak is dat een signaal dat er in de arbeidsverhoudingen of de rust in de organisatie wat markeert, hoeft niet per se. Dat het hier echt aan de orde geweest is, geloof ik ook eigenlijk niet. Maar goed, nogmaals, echt meer kan ik daar niet over zeggen. Wat betreft de procedures, mevrouw Renes. We kunnen de band even afluisteren. De heer De Kater heeft vanavond uitgebreid gesproken over het feit dat qua ambtelijke bezetting de REC eruit is. En als een medewerker met vakantie is of ziek of er zijn ineens complicaties waar we niet op gerekend hebben, dan duren dingen soms te lang. Dat zien we gewoon als collegelid. Ik wil niet klagen, ik doe het toch een beetje. Ik ervaar haast dagelijks valt tegen, duurt langer, niet op gerekend. Moeten we even opnieuw bekijken, wie gaat dat doen dan? Dat soort, en meestal komen we daar wel weer uit. Maar dit had eerder doorgestuurd moeten worden, dat klopt. Aan de inhoud doet het niks af of toe. Ik stel voor aan u dat wij vanavond, of morgen zal dat worden, een berichtje sturen aan de omgevingsdienst. Van nou, het formele besluit moet toch genomen worden. Maar zoals wij het nu als college zien, verwachten we dat de raad gaat besluiten dat er geen bedenkingen zijn. Dan houden we elkaar te vriend en dan komt alles weer keurig bij elkaar. En dan heb je toch gelegenheid gehad om dat ervan te vinden wat u ervan wilt vinden.
Mevrouw, en is bij interruptie.
Ik snap dat ik echt een beetje vervelend word, maar meneer Van Houwelingen, ik vind dat net zoiets als een exploitatieovereenkomst die op voorhand al getekend wordt. Het is wederom iets via de tijd, krap gezien, moeilijk, ja we geven vast akkoord en de raad komt erna wel. Die gaan toch vast wel akkoord. Ik hoor dat soort dingen te vaak. Het stoort me.
De wethouder.
Als u die storing omzet in een instemmend besluit als het gaat over het uitbreiden van het ambtelijk apparaat, dan denk ik dat we heel goed bezig zijn met elkaar. Wat betreft, daar was ik even nog niet aan toegekomen, wat betreft het saldo van baten en lasten, wat de heer Slob opmerkte, excuus. Dat is een keus die het bestuur gemaakt heeft. Er is een reserve om slingeringen op te vangen en niet elk jaar opnieuw naar de gemeente te moeten gaan voor nou, de bijdrage wordt een beetje hoger en je krijgt weer wat teruggestort. Ik bedoel, daar is zo'n reserve voor en het bestuur heeft gedacht dat het verstandig is om nu, en dan kijk je ook naar het perspectief voor de komende jaren natuurlijk, om nu te zeggen van oké, dit vullen we aan het reserve en dan hoeven we verder niet te veel overhoop te halen.
Ik kijk naar links en naar rechts. Nee, in principe een hamerstuk met uw instemming voor 23.6. Ga ik over tot, want dit gold dus voor agenda punt 10 en 11, naar agenda punt 12. Raadsverdeel 2016-43, de zienswijze beschikbaar stellen financiële bijdrage SWEC uit het regiofonds. Ik zie mevrouw Kist en ik zie meer dan ik verwacht had. Meneer Slob ook en meneer Van Rijn. Maar u mag niet de spits afwijzen, dus ik wil mevrouw Kist het woord geven.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Toen ik dit zat te lezen, toen moest ik aan de kruidenier denken van mijn moeder. Die zei altijd, mevrouw Kist, mag het iets meer zijn of iets minder? Waarom is er nou toch besloten om niet die 287.500 te geven? Waarom moet dat nou weer minder? Dit is nou net iets waar we trots op moeten zijn.
Dank u. Meneer Van Rijn, ik ga het rijtje maar even af.
Ja, dank u. Even een paar vragen. De drie vragen hebben wij. Het gaat even over de voorwaarden. En een AF 2. Ja, dat is een voorwaarde. Ja, ik snap niet wat erin staat. De AV wil inzetten om met het SWEC af te spreken dat voor iedere betalende bezoeker enzovoorts.
Waar zit u, meneer Van Rijn?
Ja, ik zit bij de voorwaarden. Dat is op pagina 2.
Van?
Van het raadsvoorstel, denk ik.
Okay,
ja, dat
dank
is van
u.
Het raadsvoorstel. Hoe kan je nou een voorwaarde stellen om te zeggen, we gaan inzetten om. Je doet het of je doet het niet. Dat is toch geen voorwaarde, denk ik dan, maar goed. Dat is een andere vraag. Ligt er nog een verzoek aan de Krimpende Waard om ook bij te dragen? Want die willen daar ook van gaan profiteren met een bootje over, dacht ik. De derde is dat fonds. Trouwens, hoe komen we aan dat geld? Wie stort er nou geld in dat fonds?
Dank u wel, meneer Slob.
Dank u wel, voorzitter. Ik zou de vraag willen stellen van de activiteiten die het SWEC ontwikkelt. Daar staan we op zich heel positief tegenover. We zien dat er behoorlijk wat dynamiek los is gekomen. Vandaar ook de voorstellen voor nieuwe plannen en nieuwe activiteiten. Een vraag die ik namens CDA zou willen stellen. De verbondenheid met het gebied en de integraliteit van activiteiten die elkaar eigenlijk versterken. Is die voldoende geborgd? Dank u wel.
Mevrouw Nes.
Dank u, voorzitter. Het is nog geen 23 juni. Het zal vermoedelijk wel een hamerstuk worden. Dat is jammer, anders zou ik graag het debat aangaan met mevrouw Kist. Want ik begrijp dat wij heel verschillende standpunten innemen hier. Oké, nou. Ik heb namelijk vragen van heel andere aard. Ik meen namelijk in het raadsvoorstel halverwege punt 3 wordt gesteld, ja, naar aanleiding van voorwaarde 3 ligt nu de vraag voor hoe wij als gemeente Griekse landen aankijken tegen beschikbaar stellen van €200.000 uit het regiofonds voor de herontwikkeling van Kinderdijk. Ik denk dan, volgens mij is dat een paar jaar terug ook al gebeurd. Het is niet de eerste keer dat de gemeente Griekse landen om of het de regio gevraagd wordt om een bijdrage voor het SWEC. Dus komt dit iedere 2 jaar voor? Moeten we daar gewoon rekening mee houden? Dan kunnen we het namelijk begroten. Of hoe zit dat precies? Want inderdaad, Kinderdijk, de molens zijn van ons allemaal, ook van Griekenlanden. Maar in de eerste plaats van de gemeente Molenwaard en andere van die twee gemeenten. Dat wij als regio daar ook iets in willen bijdragen, prima. Maar ik ben het dus wel met de argumentatie eens, waar mevrouw Kist dat niet is. Dat als wij, en dan moet ik even de juiste bedragen noemen, in het regiofonds €380.000 beschikbaar hebben, dan vind ik €287.500 voor het SWEC, voor de Kinderdijk, een flink bedrag. Wij hebben in onze eigen regio ook heel veel te doen en ik vraag me af wat er vanuit het regiofonds voor onze eigen gemeente in onze eigen regio gedaan wordt. Dus ik ben het helemaal eens met de stelling van, goh, wij willen graag bijdragen, maar voor de hoogte die oorspronkelijk voor werd gesteld niet. Dus daar ben ik heel blij mee dat men dat zelf ook ziet en hier benoemt. Van goh, dat is nogal een map op het totaal wat we in het regiofonds hebben. Dus daar ben ik heel blij mee. Neemt echter niet weg, en dat is dus mijn vraag. Hoe ziet het college de gemeente Griekenlanden in de regio en ten opzichte van het SWEC? Dat. Dank u wel.
Wethouder van Houwelingen.
Ja, voorzitter, ik wil proberen dit toch even in het perspectief te plaatsen. Het SWEC, dat is een fonds, een hoeveelheid geld, door de gemeenten ter beschikking gesteld, zoals je wel meer van dat soort budgetten hebt binnen de AV. En met daaraan een bepaalde doelstelling gekoppeld. En dan het bestuur van de AV, daarin geadviseerd, voorbereid door de portefeuillehouders van de gemeente, en die worden weer geadviseerd door de ambtenaren, kan binnen een zekere bandbreedte daarover beschikken. Ik bedoel, dat is gewoon het dagelijks werk van bestuurders. Dat dit nu bij de gemeenteraad langskomt, dat is omdat die bijdrage voor de molens is ten opzichte van het totale fonds best een groot bedrag. En we denken dat het als portefeuillehouders, maar ook als bestuur van de AV die dit dus toegestuurd heeft naar de gemeente, denken we dat het verantwoord is om dat te doen. Daarbij is ook een regeling afgesproken, de details noemde u net, om dat weer terug te betalen, dus in relatie tot het aantal bezoekers. En dan krijgt het de betekenis van een revolving fund. Dus het bestuur van de AV is volledig bevoegd om dit besluit te nemen. Ze hebben zelf gezegd van joh, we sturen het toch even langs bij de gemeenteraden om ze in elk geval de kans te geven te piepen als ze zouden willen. Want het legt beslag op een groot gedeelte van het fonds. We zitten nog in de eerste helft van het jaar. En als Griekenlanden of Cederik een ander heel mooi plan aan het voorbereiden is en daar financiering voor wil vragen straks in oktober, dan is de pot leeg. Dus we geven ze nu vast even formeel een seintje van joh, dit zijn wij van plan. En als je het er niet mee eens bent, als je denkt dat dit een heel verkeerde keuze is, dan moet je dat nu even laten weten. En het is niet de bedoeling, denk ik, bepaalt u zelf, maar ik zie dat volstrekt anders. Het is niet de bedoeling dat wij die besluitvorming van het bestuur van de AV nog eens dunnetjes over gaan doen en alle details willen weten van die molens, wat ze dan wel precies met de geld gaan doen en welk plan eronder ligt en hoe ze de AV ervan hebben weten te overtuigen en noemt u maar op. Ik denk dat we dan als raad, dat u dan als raad in een rol kruipt, ja, waarvan u eerder gezegd hebt, door dat bedrag ter beschikking te stellen aan het bestuur van de AV, ja, leggen we daar ook de verantwoordelijkheid neer en die moet je dan niet terug willen pakken.
Tweede termijn. Mevrouw.
Dank u wel, voorzitter. Dank u wel voor de beantwoording, meneer Van Houweling. U heeft helemaal gelijk. Het is een besluit van het AB van de regio. En als het besluit genomen is, dan is dat genomen. En die verantwoordelijkheid ligt daar. Maar als er in het raadsbesluit gesteld wordt dat als ik straks moet stemmen of ik dit wel of niet ondersteun, dan heb ik dus inderdaad de mogelijkheid om dat niet te steunen. Dat is dan mijn ruimte. En het besluit blijft liggen.
Tuurlijk.
Helder. Mevrouw Kist heeft nog behoefte volgens mij om tweede termijn.
Ja, want ik had begrepen dat er dus een ontmoetingscentrum gebouwd ging worden. Dat er dus erg veel toeristen konden komen. En de molens mogen nu zelfs op zondag gaan draaien.
Excuus. Wethouder. In reactie.
Ja, ik kan een beetje flauw zijn, maar in de schepping is al bepaald dat ook op zondag de wind waait. Dat zal er niet voor niks geweest zijn. Maar wat dat bezoekerscentrum betreft, ja, dat zijn hele mooie plannen. En op het internet is daar wel bij Molenwaard en ook bij de molen zelf, bij de stichting, dat is heel veel mooie informatie over te vinden. Binnen de regio zijn we er ook echt blij mee. En we hebben ook de hoop. En ook wel het vertrouwen dat enige uitstraling zal hebben op de regio. En dat moet je ook niet overschatten. Het is niet zo dat de Chinees die naar de molens komt ook gelijk een bed and breakfast boekt natuurlijk. Maar als je kijkt naar de duizenden toeristen die er langs gaan. Ik bedoel, als er 1% van de mensen ook even blijft hangen in Labassewaard om ergens een hapje te eten, bij wijze van spreken, dan heb je het al over een gigantisch potentieel. En dat soort verbanden willen we ook wel leggen. En ik bedoel, daar is echt heel nadrukkelijk is daar oog voor. Wat mevrouw Renes betreft, ja, tuurlijk, u mag tegenstemmen. Maar het gaat mij niet om of u voor of tegenstemt. Maar kom met uw argumenten. Als u denkt van nou, dit is een slechte zaak, laat het ons weten en dan hebben we het erover. Ik bedoel, daar gaat het om.
Helder, dank. Nog behoefte om
nou, gezien de laatste opmerking oproep, zou ik willen zeggen, ik zou er dus inderdaad graag een debatstuk van maken in plaats van een hamerstuk.
Het is uw recht om dat te doen. Dan hebben we dat op 23.6 staan. Dank u. Ik wil overgaan tot het volgende agendapunt. Agendapunt 13. Maar mij als voorzitter heeft verzoek bereikt dat mevrouw Piso een vraag over dit onderwerp heeft. En die wil ik eerst even in de gelegenheid stellen, zodat de burgemeester voor ons het agendapunt tot zich kan nemen. Gaat u gang, mevrouw Piso.
Gelezen de stukken in de krant en het bijwonen van de avond vorige week, moet ik toch wel even wat kwijt. Vanaf januari 2016 is er interactief meer nodig voor de herindeling. Is dat die 30.000 euro die we al gevoteerd hebben? En verder in het AD staat, de uitkomst van de enquête moeten we echter wel met een korreltje zout nemen. 30.000 euro en dan met een korreltje zout nemen, dat is dan wel een hele dure zoutkorrel. Het artikel in het Algemeen Dagblad begint met meer dan 800 mensen hebben aan de enquête meegedaan. Ik zou beginnen met maar 800 mensen hebben meegedaan. 861 mensen, dat is 2% van de totale bevolking van Molenwaard en Gieselanden. In Gieselanden heeft 40% positief gestemd zonder noemer erbij. Dus niet voor Molenwaard. Negatief hebben ze 27% gestemd. Als je dat bij elkaar optelt, dan zit je dus wel heel hoog met negatief. Molenwaard heeft 25% gestemd zonder noemer. En negatief 45. Als je dat bij elkaar optelt, is nog hoger. En allemaal voor een voorkeur zonder naam. En neutraal en gereserveerd was 63%. is ook wel aan de hoge kant.
Mevrouw,
voor een eventuele fusie.
Buiten dat u constateringen doet op basis van cijfers, kunt u dat in een vraag formuleren voor de portefeuillehouder? In zijn algemeenheid, wellicht dat...
Ik heb er nog wat op staan.
Oh, u heeft nog wat meer, maar
ja.
Wel in de vragende vorm.
Ja,
dat bedoel ik, dat is
vorm, ja.
Prima.
Bij de top 5 zijn bij beide gemeenten de zorgen rond de 40%. Is de burgemeester dat met mij eens dat dit toch wel wat zegt over de mening van de bevolking? In Molenwaard is de hele christelijke status een hot item. De mensen van Molenwaard zitten hier echt mee. In Gieselanden en dan met name Arkel is er juist het tegenovergestelde. Want Arkel en Scheluinen vinden het bijna een bedreiging om te gaan fuseren met Molenwaard. Hoe zit de burgemeester hierin? En ook belangrijk in Arkel en in Scheluinen, de ongelijke financiële positie tussen twee gemeentes. Kan de burgemeester hier iets op zeggen? In Gieselanden is 27% voor een andere fusie en 17% helemaal tegen de fusie. Dat is 44%. Dan snap ik dus niet dat er geconcludeerd wordt dat Molenwaard er net iets negatiever in staat. Wij staan er negatiever in. Of kan de burgemeester die som wat duidelijker verklaren? Dat was het.
Dank u wel. De griffier attendeert mij op dat het wellicht handig is of om aan u te vragen of u ook vragen op dit onderdeel heeft richting Porthouden. Dan kan de burgemeester niet op dit onderdeel waar mevrouw Pieser op, maar andere gerelateerde zaken omtrent de bestuurlijke toekomst. Zo niet, dan geef ik het woord aan de burgemeester. Ga er gang.
Dank. Ik moet eerlijk zeggen dat waar u mee begon over dat budget mij niet helemaal helder was wat nou precies de vraag was. Misschien komt dat nog en anders, dan kunnen we daar later altijd nog even naar kijken. Even op al uw vragen die u daarna stelde, van vindt de burgemeester dit of vindt de burgemeester dat, de burgemeester vindt helemaal niks op dit onderdeel. En ik zal u uitleggen waarom dat is. Neem ik u eventjes mee aan de hand van het proces wat we met elkaar hebben doorlopen. Nou, dat weet u, dat hebben we ook uitgebreid, collega Van den Borg en ik, aan de pers meegedeeld afgelopen maandag. Dit zijn de resultaten van een digitale raadpleging die tot doel had om input te vergaren voor alle avonden die we vanaf volgende week gaan hebben. En al die avonden leveren weer input op voor uw discussie uiteindelijk in de raad hier in oktober. En dat is het moment om voor u om conclusies te trekken. Dat zijn ook de woorden, dat kan ik me nog goed herinneren, waarmee ik de persbijeenkomst afgelopen maandag begonnen ben. Conclusies kunnen uit de resultaten die er nu zijn niet getrokken worden. Dan heb ik nog daarbij de heren en dames journalisten, heren waren het, indringend aangekeken. U kunt wel spreken over resultaten van de enquête. En ik heb gezegd dat er 861 enquêtes zijn ingevuld. Ik heb daar geen kwalificatie of dat veel, weinig of wat ook dan ook maar is bijgevoegd. En zo zit het in het proces en zo gaan wij ook de avonden in. Alle opmerkingen waar u aan refereert zijn vervolgens interpretaties van de journalist. En dat geldt ook voor de woorden korreltje zout. We hebben wel gezegd dat, of dat sluit eigenlijk aan bij de opmerking die ik net maak. Conclusies kunnen niet getrokken worden. Omdat de enquête tot doel had om kwalitatieve informatie op te halen voor de avonden. Maar resultaten zijn er wel. Dat zijn de woorden die ik gebruikt heb. Ja, wat de pers daar vervolgens van maakt, daar ben ik niet verantwoordelijk voor. Ja, we staan nu allemaal aan de vooravond van een achttal avonden, vier in onze gemeente, vier in de buurgemeente. Waarin we op basis van de uitkomsten van de enquête met onze inwoners in gesprek gaan. Ik hoop ook dat u daar in staat bent om een aantal van die avonden, het zijn er wel veel, ik snap dat u waarschijnlijk niet alle acht in staat bent voor te volgen, dat zal ik zelf denk ik ook niet doen, maar die in Gieselanden zeker. Maar ik hoop dat u in staat bent een aantal te volgen. Ik heb ook al de vraag gekregen, hoe gaat het daarna verder? Want ja, je moet ook altijd een beetje vooruit kijken, van komt er een collegevoorstel en hoe bespreken we dat dan allemaal precies? Collega Van den Borg en ik hebben gezegd, dat weten we nog niet. Het lijkt ons zuiver dat we eerst al die avonden afwachten, dat we dan eerst eens als burgemeesters de koppen bij elkaar steken. En dan komt de begeleidingsgroep wellicht ook nog wel weer in beeld. Maar daar moeten we nog eens even goed over nadenken. De eerste avonden En dan gaan we nadenken over of er een collegevoorstel komt en hoe dat er dan uitziet. En gaan we ook nadenken over hoe we dat met u als raad bespreken. Dat wordt voor openheid en transparantie zal daarbij uiteraard altijd het sleutelwoord
zijn. Bij wijze van interruptie, wordt dan voor die bewonersavonden krijgt dan die betreffende dorp dan een brief in de bus? Want er zijn toch heel veel mensen die niet weten dat die avonden er zijn, hoor. Want de krant wordt niet altijd bezorgd, hè?
Bezorgd en gelezen is misschien
nog eens geleden. Voorzitter.
Mevrouw Pisa.
Toen wij op de begeleidingsavond waren met de afgevaardigden, toen is er ook gevraagd van, komt er nog extra bekendheid, bijvoorbeeld bij een supermarkt of bij een bibliotheek? Dat werd wel aangenomen, maar het is aankomende maandag al eens geluiden, maar daar hangt niks.
Uw tweede termijn, burgemeester. Wij proberen zoveel mogelijk aandacht aan dit alles te besteden. Ik heb niet in mijn beeld op wat voor manier we dat allemaal doen. Maar daar gebruiken we allerlei kanalen voor. We hebben niet afgesproken om nu weer huis aan huis een brief te doen. Dat was ook niet in de begeleidingsgroep de inzet. Maar we proberen wel zoveel mogelijk te doen. En of dat nou wel of niet een brief bij de supermarkt is, dat heb ik niet helemaal scherp. Maar wat we wel ook proberen is om de middelen die er zijn, om die zoveel mogelijk te benutten.
Maar we hadden het bijvoorbeeld over de affiches en toen vroeg meneer Van den Borg nog van, en wie zijn gezicht moet daar dan op staan?
Heeft de burgemeester nog behoefte om hierop als laatste te
reageren? Ik beluisterde niet echt een vraag.
Nee, dat is waar. Iets van een constatering.
Ik heb nog wel een vraagje, voorzitter.
Wacht even, mevrouw Pison, heeft u daar nog een vraag bij of was dat een constatering uwerzijds? Dan moet u, als u er een punt van maakt, moet u met een vragende zin naar de portefeuillehouder richten, aan de portefeuillehouder.
Nee, dan hou ik dit als een constatering, maar dan heb ik nog wel een laatste vraag. Er is ook gesproken over vervoer naar de zalen toe, waar de mensen naartoe moeten komen. We hebben ook duidelijk gezegd van, er zijn mensen die hebben geen auto's, die hebben alleen een mogelijk dat er vervoer geregeld wordt. Ik lees nu in de krant dat CDA Gieselanden vervoer gaat regelen voor de avonden. Maar dat hebben we in de begeleidingsgroep ook besproken. En daar zou naar gekeken worden of dat mogelijk was, dat mensen zich op konden geven, omdat ze geen vervoer hebben in de avonduren.
Mevrouw Renes.
Ja, dank u voorzitter. Nog even iets heel anders. Ik hoorde de burgemeester net zeggen van ja, we weten nog niet zeker of wij met een collegevoorstel komen. Ik las op Twitter in het contact letterlijk de zin. Voorafgaand aan de raadsvergaderingen in oktober presenteren de colleges een voorstel aan de gemeenteraden. Dus nog even voor mijn helderheid, komt er sowieso een voorstel of niet?
De portefeuillehouder. Even op die laatste, ja. Porté van wat ik zei was nou net, laten wij eerst de participatie afronden en laten we dan gaan kijken wat we gaan doen. Dat is ook wat ik gezegd heb. En wat er in de krant staat weet ik verder niet. Kijk, natuurlijk is het zo dat de inzet is, maar dan loop ik een beetje op de zaken vooruit en ik wil dat niet al te vaak doen, dat we met een collegevoorstel komen. En liefst ook een collegevoorstel waar we met z'n tweeën eens zijn, als dat om Molenwaard en Gieselanden. Dat is wel zo fijn. Maar of dat allemaal lukt en in hoeverre dat lukt enzovoort, dat lijkt me goed om een goede volgorde te doen. Punt denk ik. Want anders hoe meer ik erover ga zeggen, dan hoe meer ga ik dingen over zeggen over dingen waar ik eigenlijk van vind dat we eerst de participatietraject moeten afronden. Het punt over vervoer zegt mij eerlijk gezegd helemaal niets. We moeten hier volgens mij niet de vergadering van de begeleidingsgroep gaan overdoen. En B, ik vind het ook wel een beetje ver gaan dat wij als gemeente gaan aanbieden dat we mensen allemaal van en naar allerlei locaties gaan brengen. Punt.
Ik zet een punt achter deze bespreking, beraadslagingen. Over naar agenda punt 14 en kijk even naar het collegebank of er nog nieuws uit de GR te melden is wat u met de raad wil delen. Ik zie alleen een wethouder van Houwelingen die even het woord wil voeren. Gaat u gang.
Ja, aan de raad is, ik weet niet meer precies, 2, 3, 4, misschien wel een maand of 4 geleden een rip gestuurd. dat er een verschil van inzicht was tussen Waardland en de gemeente Gorinchem over de vertraging die Gorinchem was opgetreden met vang, hè, dus het plaatsen van die nieuwe containers. Dat heeft geleid tot een aanzienlijke financiële kostenpost. En we waren in discussie met elkaar van ja, wie is daar nu aansprakelijk voor of wie is daarvoor meer aansprakelijk dan de ander, Gorinchem en Waardlanden. Kwamen niet uit. En dan heb je het over een bedrag, zelfs het bedrag staat niet helemaal vast, maar ergens rond een 500.000 of zo. Daar kwamen we niet verder in. En wat ik u melden wil, dat is dat een aantal dagen geleden is besloten dat er een commissie komt van 3 mannen / vrouwen. Een arbitrage, adviescommissie, die zich daarover gaat buigen. En partijen hebben de intentie om, als dat advies gewoon helder is, om dat ook op te volgen. En daarmee zal dat conflict dan ook uit de wereld zijn.
Dank u wel. Ik ga over tot agenda punt 15. Enkele raadsinformatiebrieven. De eerste is 2016-24. Samenwerken aan een dementievriendelijke gemeente en opzetten van de Alzheimer trefpunten in Gieselanden. Wie wil daar nog het woord over? Meneer Van Duin en mevrouw Hartog. Meneer Van Duin, aan u.
Dank u, voorzitter. Ja, een heel goed initiatief. Dat steunen wij. Even een paar vraagjes erover. Gaat er op 3 locaties plaatsvinden en er wordt gesproken over 9 bijeenkomsten per jaar. Praten we dan over 9 keer de 3 of is het 9 totaal voor die 3? En een ander punt is, en daar geef ik even anders misschien wel een podium voor, zijn er al voldoende vrijwilligers? En zo niet, dan kunt u ze vanavond nog oproepen. Dank u.
Mevrouw Hartog.
Dank u wel, voorzitter. Ja, inderdaad, ook wij vinden dat een heel mooi initiatief, waarvan we hebben kunnen lezen dat de eerste avond al is geweest. Misschien kunt u er nog wat over kwijt.
Wethouder van Leeuwen.
Ja, dank voorzitter. Ik vind het inderdaad ook een mooi initiatief, wat door, ook onder andere door vrijwilligers genomen is, maar natuurlijk in samenwerking met de gemeente. Er zijn 9 avonden Alzheimer trefpunten in totaal. Dus 3 hier in Hoornaar, vermoed ik zomaar, en 3 in Giezenburg. Nou, veel zelf verder maar in u kunt rekenen. In ieder geval tot 9, vermoed ik. Zijn er al genoeg vrijwilligers? Nou, het lukt aardig, maar het is nog best lastig. Dus dank voor dit podium. Het is jammer dat er geen pers is, dus gaat nu maar massaal twitteren, zou ik zeggen. Ze luisteren allemaal. Dus als er nog vrijwilligers zijn, dan kunnen die zich altijd aanmelden bij de heer Slot. Dat bij deze ook maar weer gezegd. Die eerste avond, daar ben ik maar heel even geweest helaas, want ik moest naar u, naar de raad, 2 weken terug. Maar we hebben daar het was een goed bezochte bijeenkomst, dat verbaast ons allemaal, moet ik positief zien. We vonden het mooi om te zien dat er zoveel mensen waren. En ik heb begrepen dat het een goede avond was. En het aardige is dat er dan ook teruggekoppeld wordt van, hey, deze vragen leven, kunnen jullie daar als gemeente antwoord op geven of iets mee doen of actie op ondernemen, dat gaan we doen. Dus het is mooi, die interactie. Dus ik verwacht dat het ook echt voor de mensen daar iets op gaat leveren, maar ook voor de gemeente om weer beleid en handelen aan te scherpen. Dus bij deze.
Dank u wel. De volgende RIP is 2016-25, het jaarverslag handhaving en toezicht WKO, de peuterspeelzalen 2025 meter Gieselanden. Wie wil daar nog het woord over voeren? Niemand, de linker en de rechterzijde. De volgende RIP is 2016-27, de wachtlijsten veilig thuis. Ik zie mevrouw Renes en meneer Van Duin. Mevrouw Renes, ga uw gang.
Ik bedacht net, ik heb 6 vragen zie ik genoteerd staan, maar misschien is het gezien ook het tijdstip de kortste weg om voor te stellen aan mijn collega raadsleden en vooral aan u, of wij deze RIP kunnen agenderen voor een volgende vergadering.
Ik kijk even rond. Ik zie instemmende blikken. Meneer Van Duin, wilt u er wat over zeggen? Begrijp ik?
Nou, ik denk dat het een punt is wat we kunnen voorstellen aan elkaar. De VVD steunt het. Om er in ieder geval een debatstuk van te maken.
Oké, dan nemen we dat mee in de agendacommissie. Stel ik me voor, Griffier, of is dat een nee? Zegt ze dan? Het is de facto al besloten dat de volgende raadsvergadering in debat zou worden. Oké.
Ik dank de heer Van Duin nog even voor zijn steun.
Prima.
De volgende RIP is 2016.
Voorzitter, pardon. Maar, oh, ik zie ineens een wethouder die hierop wil reageren. Gaat u gang. Ja, u bent portefeuillehouder, dus gaat u gang.
Nee, ik hoor mevrouw René zeggen dat ze een zestal vragen heeft. En ik vind het heel prima dat u daar een debat over voert, uiteraard. Maar wellicht zou het dienstig zijn als wij de vragen kennen en daar misschien nog enige opmerkingen bij zouden kunnen plaatsen. Oftewel, mailt u de vragen door en dan kunnen wij kijken of we daar nou wat antwoorden bij kunnen dichten.
Lijkt mij een prima aanvulling. Mevrouw Renes, daar kunt u aan voldoen.
Dank u, voorzitter. Nou, maar dan lopen we wel het debat hier met elkaar mis. En dat vind ik dan toch wel...
Nee. De bedoeling is uw vragen. En ik denk ook misschien de vraag van meneer Van Duin. Dus sluit het even kort.
Als basis
naar het
voor...
college, als basis voor het debat in het stuk.
Ja,
dat is wat
prima,
de vraag gaat. Prima, lijkt me dat toch. De volgende RIP is 2016-28. Resultaat WMO 2015. We hebben die net al even aangeraakt, maar... Het kan zomaar zijn dat u nog aanvullende vragen heeft. Zo nee. Dan pakken we 2016-31, de jaarrekening van de serviceorganisatie. Kijk even naar links en rechts. Niemand voelt zich geroepen. Toch wel?
Oh, korte vraag.
Ik zie twee dames op de rechterflank, om het zo maar te zeggen. Mevrouw Hartog, start.
Betreft dit nu een voorlopige jaarrekening? Het is heel kort, maar ja of nee?
En mevrouw Nes?
Ja, dank u, voorzitter. Ik zou graag nog even onder het kopje informatie... wordt gesproken over budgetherijking en generieke korting van 2% van zorgaanbieders. Dag, misschien kan het college daar nog even voor mij kort herinneren wat dat ook weer was dan precies. En op de volgende pagina, eerste alinea, laatste zin, vraag ik me af wat het college daaruit concludeert voor zichzelf. Of dat het college daar iets van vindt. Namelijk, de grootste effecten kwamen echter door, puntje. Er worden een aantal redenen genoemd. Wat vindt het college daarvan? Dank u wel.
De portefeuillehouder van...
Er staat op de tweede pagina, eerste alinea, laatste zin. De grootste effecten kwamen echter door de aanzienlijke lagere productieresultaten bij een aantal jeugdhulpaanbieders dan in de begroting afgesproken en in de tussenevaluaties en contractgesprekken door hen aangegeven. Dus mijn vraag, wat vindt u daarvan? Of vindt u er überhaupt iets van? En wat doet u ermee?
Wethouder Akkerman.
Voorzitter, is dit een voorlopige jaarrekening? Ja, omdat er nog geen accountantsrapportage bij ligt, is het theoretisch mogelijk dat dit nog wijzigt. Met de kennis van vandaag kan ik u overigens vertellen dat dat niet echt aan de orde zal zijn, omdat inmiddels het jaarresultaat wel bekend is, overigens nog steeds zonder accountantsrapport, maar... is natuurlijk wel aan het werk. Er is wel eens wat verwarring. En dat komt omdat in oktober of november vorig jaar... wij met z'n allen op de hoogte zijn gesteld van het verwachte tekort van 4,5 miljoen. Daar is vervolgens ook een rekening voor naar de gemeente gestuurd. De begroting is bijgesteld en de gemeenten hebben dat bijgeplust. En er was nu eventjes discussie van die 4,5 miljoen... Ja, die bleek dus niet nodig te zijn. En is het overschot nu 820.000 of is het overschot 820.000 plus die 4,5 miljoen? Daar is inmiddels een besluit over genomen. Het overschot is simpelweg die 5,3 miljoen, maar dat is theorie. Die 4,5 miljoen komt in ieder geval weer terug naar de gemeente. Mevrouw Renes, waar u over vraagt gaat over de LTA. En dat is een heel ingewikkelde problematiek. U heeft daar enige tijd geleden ook een brief over gehad, naar aanleiding van een onderzoek wat er is geweest. Eigenlijk is er onderzocht van, ja, maar hoe zat dat nou? En hoe is het nou gekomen dat er zo'n groot verschil in was? En eigenlijk, als ik het heel kort zeg, wat hier staat is een samenvatting van die brief. Wat vind ik daarvan? Nou, we hebben daar met z'n allen een paar dingen van geleerd. 1. Dat er destijds bij het aanwijzen van organisaties die zouden moeten vallen onder het landelijk transitiearrangement, dat is niet helemaal goed gegaan. Er zijn er een paar dingen ondergeschoven die er feitelijk niet in thuis horen. Dat is inmiddels gerepareerd. 2. Ook een aantal zaken die er wel onder horen, waren wat verkeerde inschattingen gemaakt. Bijvoorbeeld bij de Erasmus Universiteit, daar hebben we een gemiddeld kostenniveau genomen van de dingen die er zijn gebeurd. Maar feitelijk gebeuren daar alleen maar een aantal onderzoeken. En die zijn qua kostenniveau veel lager dan een gemiddeld traject. Nou, dat zijn eigenlijk de dingen waar hierop gedoeld wordt. Als zodanig vind ik daar niet zo gek veel van. Dat hebben we geconstateerd en daar hebben we naar gehandeld.
Voorzitter.
Mevrouw Nes.
Ik dank de heer Akkerman hartelijk voor het antwoord, maar het antwoord was niet het antwoord op mijn vraag. Mijn vraag had namelijk geen betrekking op het LTA, maar op de zin daarna. Want daar staat namelijk, de grootste effecten kwamen echter door, niet het LTA-verhaal, maar doordat er aanzienlijk lagere productieresultaten bij een aantal jeugdhulpaanbieders in deze regio zijn geweest. Dus nu valt het kwartje, denk ik. Dat was dus mijn vraag. Kan u daar wat over zeggen? Van wat vindt u daarvan en wat doet u eraan?
De wethouder.
Mocht het gebeuren dat ik nou een heel verhaal ga ophangen wat niet echt rechtstreeks verband heeft met de vraag die gesteld is, dan zou het wellicht handig zijn om iets eerder in te grijpen. Dat voorkomt...
Ik wou niet onbeleefd overkomen. Dan kom ik weer zo kort door de bocht, hè. Ik wil hem ook wel schriftelijk stellen. Dan gaan we nu gewoon door.
Nee, maar zo ingewikkeld is het allemaal niet. Als we maar weten waar het over gaat. Dat is op zich wel een relevant ding. Kijk, waar we het hier over hebben, is het feit dat we heel lang dachten dat we een groot tekort zouden hebben. En uiteindelijk blijkt dat nogal wat mee te vallen. En dat komt... En dat blijf ik dan toch maar even zeggen, wij hadden te weinig inzicht van wat er daadwerkelijk echt aan het gebeuren was. Dat wordt wel steeds beter, maar akelig ingewikkeld. En wat hier staat is dat bij een aantal aanbieders we wel een budget hadden afgesproken. En omdat we geen andere signalen hadden gekregen, wij er altijd van uitgingen dat ze ook ongeveer zouden realiseren wat het budget was. Dan blijkt... Heel laat, tot aan mei van dit jaar toe zelfs, bij sommige aanbieders, er een heel forse onderscheiding te zijn. Nou, dat is het eerste deel van die zin. En vervolgens wordt er gezegd, ja, en dat blijkt ofwel in een tussenevaluatie, dat is ergens in de loop van vorig jaar, of bij de contractgesprekken. En het kwam inderdaad voor dat bij de contractgesprekken over het nieuwe jaar, en dan heb ik het inderdaad over 2017, eigenlijk ontdekt wordt dat in 2015 er een onderscheiding was. Nou, dat staat met heel weinig woorden in deze zin.
Dank u wel. Ik ga over de behandeling van de volgende RIP. 2016 Streep 32, de bedrijven terreinen strategie, alles verwaard 5 jaar in 2016. Ik zie meneer Lok, meneer Van Duin en meneer Glerum en meneer Van Rijn. Het is. Ik geloof dat meneer Van Rijn nog niet de eerste keer. Heeft u al een keer. Maar u wilt niet openen? U mag wel openen. Ja,
ik ben heel eerlijk. Ik heb al een keer geopend. Maar ik heb maar twee kleine vraagjes, dus we zijn gauw klaar. Schalluinen West is verdwenen, blijkbaar, want dat wordt nergens meer genoemd. En gaan we nu weer terug naar... Nou komt er ineens weer dat we ook lokale bedrijfterreinen weer gaan... dat mag ook ineens weer, is dat weer in. Omdat Schalluinen West mislukt is of zo, want dat ik begrijp er helemaal niks van tegenwoordig. We gaan maar heen en weer.
Meneer Glerum.
Ik heb meer een procesmatige vraag. Ik vind dit best een belangrijk document wat er nou weer binnen ANV-verband opgewerkt wordt. En we hadden daar heel lang geleden eens een procesafspraak over hoe dit soort dingen gaan. En ik vind dit eigenlijk voor een raadsinformatiebrief net even te zwaar van gewicht. Dus mijn vraag aan het college is, kunnen wij dit stuk ook nog in een normale bespreeksessie langs zien komen? Anders gezegd, mogen we er nog wat van vinden? Moet dit nog goedgekeurd worden? Hoe werkt dat?
Meneer Lok? Ja, dat sluit exact aan bij de vraag van de heer Gleren, maar hij gaat bij mij nog een beetje verder. Want ik lees in de aanbiedingsbrief bij een rapport wat ik zeer interessant vind en wat ik ook te zwaar vind om zomaar even te laten passeren. Dat de vraag is om het met instemming kennis te nemen voor het rapport. Dat gaat verder dan een raadsinformatiebrief. Dus ik wil ook graag de overwegingen van de wethouder weten om het als RIP aan te bieden. Terwijl in de vraag vanuit de regio de vraag is om het met instemming voor te leggen aan de raad. Dat is volgens mij een andere processtap. En voor de rest sluit ik me helemaal aan bij het punt van de heer Glerum. Ook omdat we in relatie met bijvoorbeeld ontsluiting van A27 toen al een paar stevige debatten juist over dit onderwerp gevoerd hebben. En ik het echt te mager vind zoals het nu gaat.
Meneer Van Duin.
Ja, dank u voorzitter. Ja, ik sluit ook even aan bij de andere sprekers en zeker ook bij de heer Van Rijn. De ROMS wordt wel historisch omschreven. Daar valt het op, dus ze kennen het. Hè, ze weten precies wat ze uitgegeven hebben. En bij de primair 4 grote bedrijfsterreinen komt het niet meer voor. Dus die conclusie had ik ook. Daarnaast nog een andere vraag. Dit beleidsstuk heeft mogelijk ook effect op de organische ontwikkeling voor het betonzonproject. Moet het niet worden meegenomen? Wij hebben op een gegeven moment gesproken hier over een mengvorm van werken en wonen. En het gaat om een groot terrein, dus het aandeel werken, dat zie ik dan toch geven met wat kleinere bedrijven, maar de som ervan kunnen nog wel eens vele hectares zijn. Nou, die spanning wil ik ook graag iets van weten. Dank u.
De wethouder.
Ja, voorzitter. Wat Geluinen West, reactie op de heer Van Rijn, wat Geluinen West betreft en de lokale de mogelijkheden van de lokale bedrijventerreinen, daar verandert eigenlijk weinig of niets aan ten opzichte van de inzichten en de afspraken zoals die er eerder waren. We hadden een bedrijventerreinenstrategie van pas enkele jaren oud. En normaal duurt het wel een jaar of 5 of 7 voordat je zegt, joh, laten we daar weer eens opnieuw naar gaan kijken. Maar er zijn 2 dingen gebeurd natuurlijk. Hè. Dat is dat door de economische crisis zijn een paar dingen toch echt wel veranderd. Ten opzichte van de inzichten en de verwachtingen die we kort geleden nog hadden. En wat ook is, dat is dat het bedrijventerrein Grote Aar.
Mag ik even inbreken of ter interruptie? Als we nu de geluiden uit de vergadering horen dat de meesten voorstellen dat het stuk te zwaar is om als RIP te behandelen, dan zou ik voorstellen dat de wethouder nu niet alle vragen zit te beantwoorden, maar het gewoon als debatstuk op te voeren. Op een keer. Het is nu bijna 11:00.
Nee, maar het is niet aan de wethouder om een debatstuk op te voeren. Dat stellen wij
dan met elkaar voor.
Ik zie,
helemaal eens.
Ik zie instemmende blikken wat dat betreft, ook ter linkerzijde. Dan hebben we een tweede stuk wat we opvoeren bij de volgende cyclus. En,
als
voor mij niet per se bij de volgende cyclus. Hoor.
Nee, maar dan wordt het over 4 weken...
Het is een goed moment dat we er ook tijd voor hebben.
Prima.
Nee, maar dan wordt het over 4 weken een vergaderstuk in de raad. Ja, oké, uiteraard, tuurlijk. Als u zegt, die moeten we eens wat uitgebreider op praten, tuurlijk, altijd voor. Maar, tegelijkertijd, de trein gaat wel door. Hè. Dit stuk wordt ook ten basis gelegd, mede aan het bestemmingsplan Grote Haar, zoals het al in procedure is. Er wordt met de provincie wordt er gesproken, details weet ik niet, maar er staan andere plannen in van andere gemeenten, die zijn daarover in overleg. U vroeg naar het bedrijf van Betonzon, het terrein van Betonzon. Ik bedoel, over enkele weken, daar wordt nu aan gewerkt, Dan ligt er weer een document bij het college van kom, zo gaan we de volgende stap invullen. Ja. En dat zijn altijd...
om u even in de reden te vallen, u hoeft de vragen niet te beantwoorden. Eigenlijk is een procesvoorstel nu aan de orde. Ik begrijp dat dit wel een stuk is vanuit de regio AV wat dat betreft. Dus ja. De inspel op en dergelijke. Maar goed, die moeten dan onder zijn van de bespreking die wij hier voeren.
En dat wat is nu de status van dit stuk?
Ja, dat bedoel, is dan...
Als de status is, het is in beton gegoten en het is helemaal gelegitimeerd en daar kunnen wij niks meer aan veranderen. Dan stelt me dat teleur, dan hebben we een ander debat.
Exact, maar, want dan wil ik wel precies. Over die kaders staan heren, vooraf.
Heren, exact. Het staat gewoon te lezen. Sorry voorzitter, neem me niet kwalijk, mag ik twee tellen. Er staat toch gewoon in dat het op 14 april door het AB is vastgesteld,
nee,
punt.
Dat is helemaal het punt niet wat ik wil.
Waar vraagt u nu naar? Dat snap ik niet even goed.
Meneer Lok.
Het punt, en daar sluit ik me aan bij de heer Glerum, en daar reageert de wethouder niet op. En dan maakt het echt niet uit wanneer we het bediscussiëren. Maar we hebben afgesproken in een vorige raadsperiode, juist rond dit soort trajecten, dat veranderingen, en de wethouder onderstreept eigenlijk alleen maar het belang, omdat hij zegt er is heel erg veel veranderd. En het is niet zomaar even een punt en een komma anders. Dat we vooraf een stuk kaderstelling vanuit de raad meegeven. En gezien de discussie rond Grote Haar had dat gemoeten. En ik wil en over de inhoud en over die procesgang wel degelijk een debat. En het is te laat, dat geef ik toe. Maar ik wil niet dat dit nog een keer gebeurt. Laat ik het allemaal zo scherp zeggen.
Dat is uw,
ja, en nee, als ik mag voor reageren. Ik vertaal hem zo. Dit stuk wordt
Ik hoop dat u hoort wat ik bedoel.
Ja, ja. Dit stuk wordt u aangeboden ter informatie van dit is vastgesteld in een AV-verband.
Ter interruptie, het wordt ons aangeboden om het met instemming heren, kennis van te nemen.
Precies. Ik val u allen in de reden en ik ontneem u, laat ik het dan zomaar duiden. Er is een procesvoorstel hier geformuleerd, dat hebben we aangenomen en ik heb zien knikken, dus zo is het besloten. En dan praten we nu niet meer over, punt. Dank u wel. Het volgende is 2016-34, de verstoorde... Toevallig werkrelatie van de regionale ambulancevoorziening Zuid-Holland-Zuid. Wie heeft daar nog vragen over? Mevrouw Renes, ga u gang.
Dank u voorzitter. Slechts twee vragen. Op pagina 1 staat aan het eind van de pagina... er is een formele melding vermoeden misstand gedaan. Mijn vraag... Waar gaat dat over? Wat kan een formele melding misstand inhouden? Waar moet ik grosso modo aan denken? Vraag 1. 2. Op de volgende pagina, eerste alinea. De risico's worden onderkend. Er worden door de directeur maatregelen genomen om de risico's zoveel mogelijk op te vangen. Daartoe behoort mogelijk ook het inzetten van tijdelijke management- en controlcapaciteit. Mijn vraag, hoe wordt dat gefinancierd? Gaat deze kwestie gevolgen hebben voor de middelen die ons achteraf gevraagd gaan worden? Dank u wel.
Wethouder Akkerman.
Even vooropgesteld, voorzitter. Boven dit onderwerp is het benoemd als een verstoorde werkrelatie. En dat impliceert dat het hier ten principale gaat over mensen. En dat betekent dat ik bijzonder terughoudend ben in het beantwoorden van dingen. De term vermoeden misstand, daaruit mag u wel concluderen dat er een klokkenluider... iets heeft gemeld en dat wordt onderzocht en er komt iets uit. En juist vanmiddag heb ik daar nog naar gevraagd, omdat ik mij wel wat zorgen maak over de tijd die het vraagt om dat soort onderzoeken te doen en met de uitkomst van het onderzoek iets te doen. Want elke dag die het langer duurt is... is een dag die het moeilijker maakt. Dat is één. Twee, heeft dit gevolgen voor de middelen? Ik denk dat het antwoord ondubbelzinnig ja is. Want bij een verstoorde werkrelatie, niet alleen omdat het nu al wat langer duurt, maar zeker ook gezien de zwaarte van de problematiek, en daar zeg ik er toch iets van,
doet mij wel concluderen dat de uitkomst in ieder geval zal zijn dat wij van minimaal één iemand afscheid moeten gaan nemen. En dat brengt kosten met zich mee. Nou, bij de ambulance dienst is de verzekeraar heel vaak de drager van kosten. Maar ik kan niet verzekeren, dat is de verkeerde woordspeling. Dat de verzekeraars deze kosten niet meedragen, simpelweg omdat het onze organisatie is.
Dank u wel. Ik kom tot de sluiting van deze vergadering met dank voor uw alle inbreng. 11 over 11 op zich. Nee, nog niet eens. 8 over 11. Dus we hebben het volgens mij redelijk gedaan met elkaar. Dank u wel. Okay.